En ook vanmiddag, broeders en zusters, gaan wij naar Romeinen hoofdstuk 11. Al was het maar om te beginnen. Romeinen hoofdstuk 11, waar ik lees vanaf vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is een verbond van mij als ik hun zonde zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gij die de eertijd scholden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem wedervergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover. En vanaf dit vers, vanaf vers 25, spreekt de apostel niet meer tot heidenen, want dat deed hij immers in de voorgaande versen, in elk geval vanaf vers 13. Ik spreek tot u, heidenen, maar hier in vers 25 zegt hij, ik wil niet broeders, en hij spreekt dus weer tot gelovigen in het algemeen, want deze heidenen, vanaf vers 13 zijn weliswaar dan toch gelovigen, omdat ze anders vermoedelijk deze woorden toch niet horen of lezen. Maar hij richt zich niettemin gewoon tot heidenen die nou eenmaal gesteld zijn in deze positie die vroeger door Israël werd ingenomen. De positie namelijk van dat priesterlijke volk, want daar ging het feitelijk om. En daar komen wij trouwens in vers 25 weer bij terecht. De gedachte is namelijk dat in onze dagen de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Er is wat discussie over de werkelijke strekking van het vers. Want er staat, ik wil niet broeders dat u deze verborgenheid onbekend zij. En u en ik begrijpen dat de apostel had ook dat woord verborgenheid kunnen weglaten. Er was er niks veranderd. En merken we ook niet dat we wat missen. Dan staat er gewoon, ik wil niet dat dit u onbekend zij, dat enzovoorts. Maar hij noemt het verborgenheid en zelfs deze verborgenheid. Want de gedachte is dat wat hij nu noemt deel uitmaakt van wat in de Bijbel nou eenmaal tamelijk officieel de verborgenheid heet. Dat is een belangrijk gegeven, want de term de verborgenheid heeft van doen met heel het werk Gods in de dagen tussen wat wij dan populair noemen de eerste en de wederkomst van Christus, of zo het Bijbel zeggen. Het gaat over de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, met dank aan 1 Petrus 1 vers 11 of zo. Over die tijd gaat het, dat alles wordt genoemd de verborgenheid, om de eenvoudige reden dat al wat God in onze dagen zal doen niet geopenbaard is. Begrijp je me goed, want het wordt heel dikwijls verkeerd begrepen. De gedachte is niet dat het nooit gezegd is, de gedachte is dat het sumeer, dat wil zeggen oppervlakkig gezegd is, in ieder geval vastgelegd is in het Oude Testament, maar daarmee kun je het nog niet openbaren noemen. Openbaren is namelijk het bekendmaken, het volledig bekendmaken van hetgeen voorheen verborgen was. En dat wat verborgen was in het Oude Testament heeft inderdaad van doen met Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Daar wordt weliswaar naar verwezen in het Oude Testament, zelfs vele malen. En zelfs zeer uitgebreid in de officiële Oud-Testamentische typologie, moet ik u zeggen. Maar niettemin zijn die dingen slechts te begrijpen wanneer wij het licht hebben van het Nieuwe Testament, waarin deze verborgenheden nou eenmaal worden geopenbaard. Hoe zouden wij geweten hebben wat het voor een figuur is, die Melchizedek? Waren het niet dat in de Hebreeënbrief ons uit de doeken gedaan wordt hoe dat zit met de man en zijn naam enzovoorts. Toch? En wat zouden wij begrepen hebben van die twee vertrekken uit de tabernakel, dan wel de tempel, als niet de Hebreeënbrief in het Nieuwe Testament dus ons zegt dat het eerste vertrek, het heilige, een beeld is van het oude verbond, en het tweede vertrek, wat verboden toegang was overigens, een beeld is van het nieuwe verbond. Want dat was er nog niet in de dagen dat het oude verbond bestond, en daarom was het verboden toegang. Maar men wist wel dat het er was. Men mocht er niet in, men mocht het niet zien, enzovoort. Men wist dat het er was. En officieel werden die verborgene dingen uit het heilige der heiligen geopenbaard toen eenmaal de voorhang scheurde. En dus de afscheiding tussen heilige en heilige der heiligen verdween. En dat was bij de dood van de Heer Jezus officieel. Dat is typologie. Maar we zouden het nooit kunnen weten wat het voorstelde als het ons niet in het Nieuwe Testament was gezegd. En daar gaat het om. Verborgen in het Oude Testament, maar geopenbaard in het Nieuwe. En een van die dingen wordt hier aangehaald. Deze verborgenheid, bedoeld is kennelijk niet de verborgenheid als zodanig in zijn dan wel haar geheel. Maar het gaat hier om een aspect van deze verborgenheid, zoals we dat op meer plaatsen tegenkomen. Ik ga er nou maar verder niet op in. Anders komt de hele middag zeker niet meer aan wat anders toe. Maar het idee is dat al wat in de Bijbel verborgenheid genoemd wordt, in de praktijk onderdeel is van die ene verborgenheid. En het heeft dus altijd van doen met onze bedeling. Dat is deze, populair genoemd de verborgenheid van de verharding van Israël. Wij kennen bijvoorbeeld ook, om maar een eenvoudige te noemen, zie, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden, enzovoort. Hè? Uit 1 Korinthe 15, dat maakt net zo goed deel uit van de verborgenheid als zodanig. En dus niet zeggen, de Bijbel kent vele verborgenheden. Dat kun je wel zeggen, maar daarna moet je er meteen aan toevoegen dat al die verborgenheden met elkaar samenhangen en gewoon één geheel zijn. Andere verborgenheid die genoemd wordt, is die van de gemeente als lichaam van Christus uit Efeze 5. Deze verborgenheid is groot, zegt hij, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. We hebben er zo nog één. Samen heten ze gewoon, of in het enkelvoud samengevat, de verborgenheid van het koninkrijk. Gods, of der hemelen, maakt me niet uit. En in andere plaatsen heet het in het meervoud, de verborgenheden van het koninkrijk. En in de praktijk maakt dat geen enkel verschil. Grammaticaal wel overigens, maar in de praktijk niks. Nou goed, dit is een van die verborgenheden. Namelijk dat Israël verhard zou zijn. Althans, een deel daarvan. Nu is er wat discussie over het vers. Dat is hierin gelegen dat in het Oude Testament die verharding al genoemd wordt. En wat valt er nou meer aan uit te leggen? Ze zouden verhard zijn. En als dan in het Oude Testament al uitgebreid staat, om welke reden moet het dan als verborgenheid worden aangeduid? Want het is duidelijke uitspraak in het Oude Testament. Sommigen hebben daar niet een antwoord op en besluiten dan dat aangezien de verharding van Israël in het Oude Testament genoemd wordt, dat dus die verborgenheid hier niet slaat op de verharding van Israël, maar op de verharding voor een deel over Israël. En misschien is dat ook wel zo. Want eerlijk gezegd, in het algemeen lezen wij in het Oude Testament inderdaad over de verharding van het volk als zodanig. Het geheel. En zegt men dan, nou ja, de verborgenheid is dan dat niet allen verhard zijn geworden, maar dat er in het volk dan toch altijd nog gelovigen zijn. En dus dat er sprake is van een gelovig overblijfsel. De zwakheid van de redenering vind ik dat het hele idee van een gelovig overblijfsel in het volk, terwijl de rest van het volk verhard is, dat ook dat gewoon in het Oude Testament genoemd wordt. Dus je komt toch niet zo erg ver met de redenering. Hebben we die nog? Paulus namelijk in ditzelfde hoofdstuk, in de eerste verse van dit hoofdstuk, zegt dat er in het Oude Testament altijd zo'n overblijfsel was. En je neemt gewoon je concordantie, je zoekt het woord overblijfsel en dan zul je het op vele plaatsen terugvinden, beginnend in Genesis. Daar was het Jozef die ervoor zorgde dat Israël tot overblijfsel gesteld werd. Op de aarde. Gaat over zijn broers. Toen was er nog niet eens een volk, maar er was toch een overblijfsel. En daar gaat het maar om. Heel de Bijbel door vind je dat. Zodat de vraag is of daar niet een andere oplossing voor is. En dat is een heel eenvoudige. De gedachte is namelijk dat niet alleen in het Oude Testament vermeld wordt, deze verharding van Israël. Maar dat er al sprake was van verharding in het Oude Testament, in oud-testamentische tijd. De uitspraak in dit verband wordt meestal ontleend, omdat die zo voor de hand ligt, wordt ontleend aan Jesaja hoofdstuk 6. Wordt op meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament aangehaald. Waar gezegd wordt dat Israël zou horen, maar niet verstaan, zou zien, maar niet bemerken, dat het een vet hart zou hebben en dat het onbekeerlijk was, enzovoorts. Het wordt door de Heer Jezus aangehaald, minstens één keer, maar vermoedelijk, als ik het bekijk, twee keer. Het wordt in elk geval ook door de apostel Paulus aangehaald in Handelingen 28, enzovoorts. Komt nogal eens voor. Maar het punt is dat wij in het licht van het Nieuwe Testament uit deze verse uit Jesaja 6 lezen dat Israël nu in onze dagen verhard zou zijn. Maar het probleem is dat als wij dat niet wisten, als het niet in het Nieuwe Testament was aangehaald en toegepast op onze dagen, dan zouden wij gewoon gedacht hebben dat het uitspraken waren over de dagen van Jesaja zelf. Want in Jesaja 6, waaruit deze verzen dan komen, in Jesaja 6 is sprake van, staat boven het hoofdstuk in mijn Bijbel, sprake van de roeping van Jesaja tot het ambt van profeet. En tot hem wordt op voorhand gezegd dat hij moest profeteren, maar dat hij zich niet moest verbeelden dat het volk ook zou luisteren. Integendeel, ze zouden niet luisteren en zelfs door de prediking van het woord Gods zouden ze juist, populair gezegd, afgestompt raken, ongevoelig worden. En de Heer zegt dus tot Jesaja, maak het hart deze volks vet. Ongevoelig is in de praktijk de betekenis. Juist door de prediking van Jesaja zouden ze verhard worden. En het gaat dus over de tijd van Jesaja zelf. Je weet hetzelfde trouwens ook in de dagen van Ezechiël, want in Ezechiël wordt het ook genoemd. Precies dezelfde dingen. En wij zouden op grond van die oud-testamentische uitspraken dus gewoon besluiten dat het uitspraken zijn over die dagen. Dat het niettemin toch uitspraken zijn over onze dagen, dat weten wij omdat het Nieuwe Testament dat zegt, ronduit. Zowel met betrekking tot Ezechiël als met betrekking tot Jesaja. Het wordt allemaal aangehaald in het Nieuwe Testament. En daarom kun je dus rustig vaststellen dat het toch een verborgenheid was. Want verborgen was dat deze dingen juist in en vooral van toepassing zouden zijn in de dagen sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus. En achteraf kun je dat, omdat je het weet, kun je dat ook tamelijk gemakkelijk terugvinden in die oud-testamentische profetie. En zeker ook in de meest voor de hand liggende, Jesaja 6. Want Jesaja 6 begint met het visioen van Jesaja, waarbij hij de Heere zag op een hoge en verheven troon. En met de serafs erboven en hoe dat allemaal heten mag. En als het later wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, in Johannes 12, dan zegt Johannes, dat deze woorden over horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet, dat deze woorden door Jesaja gesproken werden toen hij zijn heerlijkheid zag, toen hij van hem sprak. En Johannes 12 laat er geen twijfel over bestaan dat het daarbij gaat om de heerlijkheid van Christus nu. Wat Jesaja in Jesaja 6 zag namelijk was een typologische, symbolische uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus aan de rechterhand Gods, zegt Johannes 12. En daarna de woorden, over horende hoort maar verstaat niet enzovoort, worden daar rechtstreeks mee in verband gebracht. En zo komen wij dus toch terecht in onze tegenwoordige tijd. Want hoewel deze dingen van toepassing waren op de dagen van Jesaja, zijn ze juist en vooral, en in de hoogste instantie, van toepassing op onze dagen. Maar dat was verborgen. En dat is dus de verborgenheid. Zodat het mij verder niet meer uitmaakt. De verborgenheid is wellicht de verharding van Israël. De verborgenheid is wellicht een gedeeltelijke verharding van Israël. Maar van beide dingen zeggen wij, wij vinden ze in het Oude Testament. Alleen in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat het inderdaad op onze dagen van toepassing is. En niet slechts op de dagen van Jesaja of de profeten of wat het maar was. En dat is met zoveel profetieën zo, overigens. Dus het is eigenlijk geen nieuws. Maar een verborgenheid. Als men dus zou vragen, zoals Petrus het zegt, als men zou vragen naar wat er zou gebeuren in de dagen tussen het lijden dat op Christus komen zou en in afwachting van de heerlijkheid daarna volgende, is het antwoord, Israël zal verhaat worden. Nou ja, dat is een van de antwoorden. Daarna wat nauwkeuriger, genuanceerder, Israël zal gedeeltelijk verhaat worden. Waarna de volgende vraag is, welk gedeelte dan niet? En dan zeg ik, ja hoor eens, als je niet oplet, heb je er niks aan. Welk gedeelte dan niet? Ja, het gelovig gedeelte natuurlijk. Degene die het woord aanvaarden. Maar degene die het afwijzen, wijzen het daarna weer af en daarna weer af en daarna horen ze het niet eens meer. Dat is verharding. Simpel als dat. En dat die ongevoeligheid voor het woord Gods, die verdwijnt pas als men tot de Heere bekeerd is. Dan neemt de Heer de bedekking weg. Dat staat in 2 Korinthe 3, dus ik ga er niet eens naartoe. Het is een groot deel van het hoofdstuk, dus dat is makkelijk. Hè? Dan neemt de Heer de bedekking weg. En dat is precies wat hij demonstreerde in al die tekenen waarbij blinden genezen werden. En ook waarin doven genezen werden overigens. Men komt tot de Heer en die neemt de bedekking weg. Die doet hem de schellen van de ogen vallen. Of hij doorboort hem het oor. Want zo kan het ook genoemd worden. Met een Bijbelse term. Maar goed. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Een gedeeltelijke verharding. Het deel wat gelooft, wordt namelijk niet verhard. En dat betekent dat er in onze dagen sprake is van verharding van het Joodse volk als zodanig. Neemt echter niet weg dat er net zo goed Joden zijn die niet verhard zijn en gewoon komen en gekomen zijn tot geloof in de Heer Jezus als de Messias. Zo is dat. En die zijn dus niet verhard naar Bijbelse maatstaven. De vraag is, hoe lang zal dat duren? Het aardige is dat er een antwoord bij staat, maar met het antwoord staat helemaal ter discussie. Altijd. Het antwoord is een verharding voor een deel over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En dat levert in de praktijk nogal wat problemen op. Maar nu ik dit zo lees, totdat moet ik eraan denken dat in Jesaja 6, waar dat staat over die verharding, staat er ook bij tot wanneer dat zal duren. En die zoek ik dus maar eerst op. Want zo bestudeer je de Bijbel, hè? Dat is de enige echte goede manier. Schrift met schrift vergelijken. Jesaja 6. Want daar vinden we vanaf vers 1 de Heere op een hoge en verheven troon, waarvan Johannes 12 dan zegt dat het de uitbeelding is van een verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. En het markeert dus eigenlijk het begin van onze bedeling. Dat is wat het is. Daar kom je niet op als je Jesaja 6 leest. Maar ja, wel als je Johannes 12 leest. Daar gaat het maar om. Nou goed. Staat er in vers 9. Nadat in vers 8 Jesaja zegt, zie hier ben ik, zend mij heen. Er werd een vrijwilliger gevraagd namelijk. En Jesaja zegt, oké, zend mij dan maar. En toen zeide hij, vers 9, ga heen, zegt de Heer dus tot Jesaja, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar. En sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Een verharding dus. Zoals gezegd, in de dagen van Jesaja, maar vervolgens net zo goed in onze dagen. Dat is de dubbele toepassing van de profetie. En dat is de verborgenheid dus, hè? Verborgen toepassing. En dan vraagt Jesaja in vers 11, hoe lang, heren? Dat wil zeggen, hoe lang duurt dat, die verharding? En in Romeinen 11 staat, verharding totdat. Men zou ze dus naast elkaar moeten leggen. Maar hier staat, hoe lang, heren? En hij zei, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij. En de huizen verwoest worden. Dat er geen mens zij. En dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen. En de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Er zal dus in het land fundamenteel niemand overblijven. Dat is het idee. En dan zegt vers 13, doch nog een tiende deel zal daarin zijn, het zal wederkeren en zijn om af te wijden, enzovoorts. En in dat vers, vers 13, wordt gesproken toch weer over een gelovig overblijfsel. Hebt u die? Tot zover. Nou, de normale toepassing van dit, van deze uitspraak, en de historische toepassing dus, is gewoon dat Israël verhard zal worden totdat het hele land verwoest zou zijn. Kortom, totdat het hele volk in ballingschap zou zijn en Jeruzalem zou verwoest zijn en Samaria en hoe het allemaal maar heten mag. En dat is ook inderdaad gebeurd. Maar dan zitten we een jaar of 600 nog voor onze jaartelling dat dat gebeurd is. En zo lang zou het verhard blijven. Maar als dezezelfde profetie via de nieuwtestamentische uitspraken ook in onze dagen en dus sinds de eerste komst van Christus van toepassing is, en als het nog steeds zo is dus dat Israël verhard is enzovoort, en we vragen opnieuw, en hoe lang blijft dat nou zo? Dan komt dus hetzelfde antwoord. Namelijk, het zal zijn totdat de steden verwoest worden enzovoort. En wij vinden dan dus hier een uitspraak, aan de ene kant historisch, over het toenmalige Israël, maar nu in onze dagen, en dat is dan de verborgen toepassing van de uitspraak, vinden we hier een uitspraak over de tegenwoordige Joodse staat. En zolang die staat er is, zal die verharding voortduren. Dat is het idee. Maar tegelijkertijd zal er ook een gelovig overblijfsel zijn in onze dagen. En ook daarna, overigens. En er zal een deel terugkeren. En dat zal dan de definitieve opbouw zijn van de Messiaanse staat. Om zo te zeggen. Maar het zal gebeuren. Maar hier staat gewoon, het zal zijn tot alles verwoest is. Wij weten wanneer dat is. Al kunnen we het onze kalender vermoedelijk toch niet aanwijzen. Maar we weten wanneer het is. Namelijk het einde van de 70ste week van Daniël. Want aan het eind van die 70ste week van Daniël zou Jeruzalem verwoest worden. En dat betekent dan meteen het einde van de Joodse staat. En tegelijkertijd is dat het tijdstip waarop de Heer zelf zou verschijnen. En zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dat is wat in het algemeen zijn wederkomst heet. Althans het eerste begin daarvan. Dat is zijn wederkomst. Dus hoe lang duurt die verharding? Nou, alle dagen tot de wederkomst aan toe. Pas in die dagen zal het veranderd worden. Dan zal de Heer zelf de bedekking wegnemen enzovoorts. Niettemin zal dit oordeel over dit verharde volk inderdaad komen. En in het bijzonder over de staat als zodanig. En dus de stad. Zo staat het hier. Dat is de nauwkeurige aanduiding hier in Jesaja. Die van Romeinen 11 is iets minder nauwkeurig. Begrijp je me goed, hij is correct. Maar hij is minder nauwkeurig. En dat komt omdat het daar ook in een ander verband staat. In Romeinen 9 tot en met 11 gaat het immers om, populair gezegd, de relatie tussen het Joodse volk, dat is Israël, hè? Tussen het Joodse volk, tussen Israël en de gemeente. Om die wisseling ging het immers. En in dat verband wordt er ook een antwoord gegeven op de vraag: hoe lang zal die verharding van Israël zijn? En dan staat er: totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dat gebeurt dus op een bepaald tijdstip, wat het ook wezen mogen, want daar ga ik even overheen nog, hè. Totdat de verharding, of totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Dan is het dus niet meer sprake van een deel van Israël, maar uiteindelijk van geheel Israël zal zalig worden. Vergis u niet, dat betekent niet dat alle Joden die ooit geleefd hebben behouden worden. Dat betekent simpelweg dat er een moment komt waarop er geen ongelovige Israëlieten meer zijn op aarde. En er zijn twee redenen voor. De een is doordat men tot geloof gekomen is. En de andere is doordat men gestorven is. Maar als er geen ongelovigen meer zijn, zijn ze allemaal overleden dus. Of tot geloof gekomen, één van twee. Maar ja, er valt weinig aan toe te lichten. Omdat, ja, het Oude Testament spreekt daar op talloze plaatsen over. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of men komt tot de Heer, of men zal gedood worden. Uitgeroeid worden uit het volk, of hoe het allemaal maar heten mag. Er niet meer zijn. Gedood worden dus. En dat is wat in de toekomst inderdaad gaat gebeuren. Ja, dat vinden wij erg. Maar ja, ik moet natuurlijk toch eerlijkheidshalve erbij zeggen dat iemand die zich niet onderwerpt aan de schepper natuurlijk alle recht op zijn bestaan verloren heeft in de schepping. En wat er dus gebeurt is dat iemand die zich aan de schepper niet onderwerpt buiten de schepping gezet wordt. Dat is het verhaal. Wordt buitengeworpen, heet zoiets. En het lijkt me ook nogal logisch, eerlijk gezegd, hoe wij daar ook emotioneel over denken of mee omgaan, heet dat. Er is weinig tegenin te brengen. Het is verbazingwekkend dat het nog niet gebeurd is. En dat spreekt dus over de langmoedigheid Gods enzovoorts. Maar goed, dat is een ander schriftgedeelte. Daar hebben we. De verharding is voor een deel over Israël gekomen tot een bepaalde gebeurtenis en daarna, dat wil zeggen, alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. En dan zitten we toch weer met, een probleem kan ik moeilijk zeggen. Maar waar we dan terechtkomen is simpel dit. Wij spraken namelijk naar aanleiding van de voorgaande hoofdstukken over het ongeloof van Israël. En we hebben gezien dat de priesterlijke functie, verantwoordelijkheid om zo te zeggen, de functie van volk Gods overgegaan is naar een ander volk. Maar daarna wordt gesproken over dat toch een keer, ooit een keer, heel Israël zal zalig worden. Dat betekent automatisch dat die priesterlijke functie van dat volk daartussenin, zal ik maar zeggen, sinds het ongeloof van Israël, dus op een of andere wijze verdwijnt. Hebt u dat? Ja, dat is logisch. Ik kan het nog anders zeggen, want dat is de andere mogelijkheid. Aangezien die priesterlijke functie een altijd durend is, omdat de genadegaven Gods nemen onberouwelijk zijn, ook met betrekking tot, laten we maar populair zeggen, met betrekking tot de gemeente, hebben we of de optie van de gemeente verliest de priesterlijke functie, maar dat kan niet. En dus zit er weinig anders op dan te concluderen dat de gemeente de priesterlijke functie behoudt, maar dan toch niet in hetzelfde gebied waar Israël die functie weer zal hebben. Op aarde namelijk. Dus, conclusie moet dan zijn dat de gemeente kennelijk, althans in deze functie, van de aarde verdwijnt. En dat is ook zo. Nou ja goed, ik weet wel dat het van mijn kant een geraffineerde manier is om alsnog in te gaan op totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Maar het zal duidelijk zijn dat die uitspraak noodzakelijkerwijs moet gaan over de opname van de gemeente. Ja, dat is niet anders. Ook al weet je niet wat volheid is, je weet niet wat heidenen zijn, je weet niet waarin ze gaan. Maar het moet een uitspraak zijn over de opname van de gemeente. Anders blijf je met de vraag zitten, waar blijft nou dat priesterlijke volk uit onze dagen? Israël was ongelovig, wordt uit het priesterambt gezet. Het priesterambt gaat over naar een ander volk in het algemeen gesproken. Maar later komt alsnog Israël tot geloof en komt terug in de oorspronkelijke priesterlijke functie. U weet wat, zijn die takken die afgehouden waren, maar ze worden alsnog weer ingeënt. Maar waar blijven die tegennatuurlijke takken dan ineens? En dat volk ertussenin. Kortom, waar blijft de gemeente dan? Je kunt niet twee priesterlijke volken naast elkaar op aarde hebben. Of ze zijn toch één. Nou goed, we hebben ze dus ook niet naast elkaar op aarde, maar ze zijn wel één. In een bepaalde rangorde dan. Maar het idee is, als ik het even zeg, los van deze schriftplaats. Het idee is gewoon dat straks de gemeente wordt opgenomen enzovoort, zoals het op andere plaatsen wat uitgebreider vermeld staat. En dus verdwijnt van de aarde. En daarna wordt Israël tot bekering gebracht. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Mensen worden niet met geweld gedwongen om tot geloof te komen. Maar het punt is gewoon, hen wordt het evangelie gepredikt. En op een bepaald tijdstip worden gewoon de ongelovigen weggedaan. Dan hou je automatisch een gelovig volk over. Het is heel simpel, het is ook wat hard om het zo te zeggen. Maar dat is wel de Bijbelse gedachte. En na een paar duizend jaar is het geduld van God inderdaad op. En forceert hij de vervulling van zijn eigen beloften. Want hij is degene die niet alleen beloften gedaan heeft, maar die ook bij machten is, staat er, om ze te vervullen. Al kost het dan wel wat macht, maar dat doet hij wel. En zo zal dat dus gaan. Maar logischerwijze moet het laatste deel van vers 25 dan dus betrekking hebben op de opname van de gemeente. Kijk, als het niet ging om die twee volken tegenover elkaar, dan zou hier woorden van dezelfde strekking als die uit Jesaja vermeld kunnen worden. Hoe lang zal die verharding duren? Nou ja, tot het definitieve oordeel over het volk gekomen is. Maar hier staat het in een ander verband. Hoe lang duurt die verharding? Wel, in ieder geval zolang als dat andere volk, priesterlijke volk, de gemeente namelijk, hier op aarde is. Dat is het eenvoudige idee. En de bekering van geheel Israël, zoals het dan ook in vers 26 heet, die vindt pas plaats na de opname van de gemeente. Daar is ook een tamelijk technische reden voor. Het is niet een voor de hand liggend argument, maar ik noem hem graag. Ik heb hem hier ook al vaker genoemd. Dat kan er helemaal niet anders, want zolang die gemeente hier is en dus gebouwd wordt, zolang is het ook zo dat elke Jood of elke Israëliet die tot geloof komt, wordt toegevoegd aan de gemeente. Omdat het verschil tussen Jood en Heiden nou helemaal niet bestaat, voor wat betreft de persoonlijke zaligheid. En dus wordt ook de Jood die tot geloof komt toegevoegd aan de gemeente van onze dagen. En die verdwijnt dan met de opname van de gemeente mee naar de hemel. Zodat ik altijd zeg, ja, hoeveel Israëlieten ook tot geloof komen, als de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden, dan blijf je over met een volstrekt ongelovig Israël hier op aarde. Want de gelovigen uit het volk zijn dan weg, zo zit het gewoon. Met andere woorden, het werk aan de bekering van Israël, het werk tot bekering van Israël als volk, kan niet plaatsvinden zolang de gemeente hier nog is. Omdat wat er ook bereikt wordt, het leidt tot opbouw van de gemeente. In plaats van opbouw van Israël. En dus moet de gemeente eerst verdwijnen. En dat betekent ook automatisch, maar dat heb ik hier ook al eerder verteld, betekent ook vanzelfsprekend dat als de gemeente dan weg is en Israël is nog niet bekeerd, dan moeten toch op een of andere wijze enige figuren aan datzelfde Israël het evangelie brengen. En vandaar die twee getuigen uit Openbaring 11. Die hebben een zeer beperkte opdracht. Ze moeten alleen maar zorgen voor de overgang van onze tegenwoordige bedeling naar de volgende, hier op aarde. En daarna verdwijnen ze ook. De rest is een kwestie van Israël zelf. Nou goed, daarna even terug naar deze uitspraak. Ik geloof dat ik er vorige keer ook al over heb gesproken. De volheid der heidenen is niet de tijden der heidenen die vervuld zijn. Zo'n verwijstekst staat er wel bij naar Lucas 21, maar het slaat echt nergens op. Behalve dan dat het woord heidenen daar ook voorkomt. En behalve dan dat volheid en vervuld zijn of zoiets, dat het ook een beetje met elkaar overeenkomt, maar daar heb je het wel gehad. In Lucas 21 gaat het over heel iets anders. Daar staat namelijk: Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de volheid der heidenen, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Ik heb weer een nieuwe Bijbel, dus ik zal er wel weer geen aantekening bij hebben staan. Ik kan namelijk nooit onthouden waar die uitdrukking vandaan komt. Hij komt namelijk uit het Oude Testament, uit een van de grote profeten, maar ik weet uit mijn hoofd echt niet meer welke. Misschien als ik in mijn aantekeningen zoek dat ik hem nog vind, maar ik ben bang voor niet. Nee. Want die tijden der heidenen worden in het Oude Testament genoemd. En de term tijden der heidenen staat gewoon voor de tijd waarin het koninkrijk over de volkeren der aarde gegeven is aan de heidenen. Hoewel er niet veel over in de Bijbel staat, is men algemeen van oordeel, en ik sluit me daar ook bij aan, dat de tijden der heidenen begonnen zijn bij de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, de koning van Babel. Daar begint ook die reeks van wereldrijken zoals we die in Daniël uitgebreid beschreven vinden. En die tijden der heidenen, de tijden waarin de heidenen regeren dus, duren voort tot het einde van de 70ste week van Daniël. Want daarna komt het koninkrijk over de volkeren der aarde terug in Jeruzalem. Heb je dat? Dus niks moeilijks aan. Er kwam in het verleden een einde aan het koningshuis van David. Nou, niet aan het huis, maar aan het koningschap dan. En dat gebeurde via de verovering van Jeruzalem door de Babyloniërs, door Nebukadnezar, de koning van Babel. Vanaf dat moment was hij de baas en langzamerhand verdween, in één of twee generaties maximaal, verdween de koning uit het huis van Juda van het toneel enzovoorts. Het huis zelf bestond verder, het erfrecht ook, maar niemand van hen zat meer op een troon. Althans niet op aarde, want de laatste erfgenaam uit de reeks van het huis van David zit natuurlijk wel op een troon, maar nog steeds niet op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, maar wel op de troon van zijn vader God in de hemel. Die heb je toch, hè? Nou goed, de tijden der heidenen beginnen dan bij de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Einde van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. En de tijden der heidenen zullen vervuld zijn als inderdaad opnieuw Jeruzalem gebouwd dan wel veroverd zal worden door het gelovig overblijfsel van Israël. Want dan wordt het koningshuis van David in ere hersteld. En op zijn vroegst is dat aan het eind van de 70ste week, maar eigenlijk gewoon na de 70ste week van Daniël. En dus, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vol zijn. Nee, die begint. Nee. Zo is het niet. De term tijden der heidenen wordt in verband gebracht met de positie van Jeruzalem. Dat moet je strak vasthouden. Dan kom je uit vanaf de verovering van Jeruzalem tot het eind van de 70ste week. Want daar verschijnt de Heer voor Jeruzalem en vanaf dat moment gaat er gebouwd worden aan het Messiaanse Rijk en de troon van David in Jeruzalem. Daarna moet ik zeggen dat het inderdaad mijns inziens 33 jaar duurt voordat die troon inderdaad zijn macht uitoefent, om zo te zeggen, over alle volkeren. Met andere woorden, het duurt 33 jaar totdat Babel verwoest wordt. Dat is waar. Maar dat is niet de norm. De norm is Jeruzalem. Tijden der heidenen. Heidense koningen over Jeruzalem. Dus. En het duurt dus niet tot 1948, zoals sommigen gedacht hebben. Dat was trouwens rijkelijk laat, want voordat men in 1948 bij de oprichting van de Joodse staat beweerde dat dus de tijden der heidenen vervuld waren, omdat Jeruzalem nou weer een Joodse stad was, Voordat het zover was, riep men hetzelfde sinds 1917. Omdat toen Jeruzalem bevrijd werd van de Turken, en toen riep men, nou is Jeruzalem weer een Joodse stad. En dus zijn de tijden der heidenen vervuld. Nou goed. Daarna heeft men, geloof ik, in 1967 weer geroepen, toen via een oorlog opnieuw de Joden bezit kregen van het oude Jeruzalem, Oost-Jeruzalem. Want toen was het oude Jeruzalem weer ineens een Joodse stad. Dus toen waren weer de tijden der heidenen vervuld. Ik moet u zeggen, er komt allemaal niks van terecht. Integendeel, want Jeruzalem wordt nog door de heidenen vertreden. Ga er maar eens kijken. En ik denk dat naar Bijbelse maatstaven de Joden die er wonen in het algemeen toch ook tot de heidenen gerekend worden. Dus schiet niet echt op. Hè? Ik heb mensen gehoord die er verstand van hebben die zeggen, als er één afgodische stad is op aarde, is het Jeruzalem. Gewoon op basis van waarneming. Al die godsdiensten, die religies die daar vertegenwoordigd zijn, daar word je echt niet goed van. Ik ook niet trouwens. Ik kan er niet al te lang verkeren. Dan krijg ik last van mijn maag en dat soort dingen meer. Dat meen ik serieus, dat is echt zo. Nou goed. Maar inderdaad, door de heidenen vertreden tot in onze dagen. Het zal zo blijven totdat Jeruzalem door de heidenen onder de voet gelopen zal worden aan het eind van de 70ste week van Daniel. Kan niet missen. Toch? Want hoe lang en hoe vaak Jeruzalem ook weer een Joodse stad is of was of zal zijn, het maakt niet uit. De laatste keer dat de heidenen macht over Jeruzalem zullen doen gelden, is ter gelegenheid van de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week, wanneer de Heer zelf alle heidenen ter strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem, Zacharia 14. En pas dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dus dan zijn de tijden der heidenen vervuld, eerder niet. Er is niks moeilijks aan. Maar daar gaat het hier niet over. Dat is niet wat dit vers zegt. Begrijp je me goed? Als je Romeinen 11... vers 25 zo leest, namelijk verharding over Israël, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn, dan valt je daar verder niet op, omdat dat inderdaad klopt. Want dat die tijden der heidenen vervuld, dat is aan het eind van de 70ste week, en het komt dus overeen met wat Jesaja ervan zei, totdat alle steden verwoest zijn. Dan klopt het wel. Maar dan hebben we wat hier echt staat weggeredeneerd. En dat is nou net zo jammer. Want hier wordt, als u het mij vraagt, achteraf alsnog de clue gegeven, de echte clue van deze drie hoofdstukken. En die mist men gewoonlijk, in het algemeen. Ik zeg het niet uit verwijt, ook niet uit arrogantie, maar gewoon, dat is nou eenmaal zo. De problemen die er bestaan over deze hoofdstukken, die zijn er eigenlijk, maar ik heb u dat al eerder verteld, omdat men nog net het verschil in deze hoofdstukken uiteengezet ziet tussen Israël en de gemeente, maar men komt er nooit helemaal mee uit. Er blijven altijd uitspraken die niet kloppen. Een van de belangrijkste heb ik u genoemd, daar ook naar aanleiding van dit hoofdstuk. Namelijk, hoe kunnen nou die takken van de wilde olijfboom, dat kan, dat zijn heidenen, ingeënt worden in de tamme olijfboom, dat kan, dan wordt het de gemeente enzovoorts, hebben heidenen delen de zegeningen van Israël, maar hoe kunnen ze daarna nou weer afgesneden worden? Want als wij geloven dat de gemeente niet weggedaan wordt en dat iemand die behouden is niet meer kan verloren gaan en dat soort dingen meer, dat iemand zijn eeuwig leven niet kan kwijtraken, hoe kan dan toch zo'n tak worden afgesneden als het een uitbeelding is van de gemeente? Dat is het probleem. En zo zijn er nog een paar. Daar komt men niet uit. En dat komt omdat de clue van het verhaal is dat het eigenlijk niet over de gemeente gaat. In de praktijk wel, maar theoretisch niet. In de praktijk gaat het over de gemeente, maar theoretisch gaat het over de 10 stammen van Israël. En die clue wordt ons hier eigenlijk in het laatste vers van de uiteenzetting gegeven. Want dit is het laatste vers van de uiteenzetting in zekere zin, omdat vers 26 gewoon zegt, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Nou, daar zijn we rond. Dat was het probleem wat we hadden aan het begin van het hoofdstuk. hoe kunnen nou heidenen de positie van Israël innemen? Want God had toch van alles aan Israël beloofd? Hoe kan dat nu? Er komt een lang verhaal en het eind ervan staat er. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Dat betekent al die beloften Gods en die roeping Gods met betrekking tot Israël alsnog vervuld zullen worden in de toekomst. En dat is dus het eind van het betoog. We hebben de problematiek besproken. En in het allerlaatste vers van de uiteenzetting en bijna in de laatste woorden van het vers eigenlijk staat deze uitdrukking volheid der heidenen. En dat is de clou van het verhaal. En die mis je nog als je de betekenis van de term alleen zoekt in het Nieuwe Testament. Dat hebben wij trouwens alles gedaan. En dat heb ik met opzet op voorhand gedaan naar aanleiding van vers 12. Waar staat, en indien hun val, de val van Israël en dus van het Joodse volk. Indien hun val de rijkdom is der wereld en indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Ik heb toen al vastgesteld, hun val en hun vermindering is hun ongeloof en daarmee hun verwijdering uit deze priesterlijke verantwoordelijkheid. Hun volheid is uiteraard de term die het tegenovergestelde aangeeft. Die ze met de haren bijgesleept overigens. Want het is niet een voor de hand liggende uitdrukking, maar hij staat er nou eenmaal. En welk woord er ook staat, maakt niks uit. Er staat nu volheid, maar vooruit, hè. Maar welk woord er ook staat, automatisch uit het verband van vers, wordt het de aanduiding van een bekeerd Israël. Hun val, hun vermindering, is hun ongeloof. Hun volheid is dus hun geloof. Hoeveel te meer hun, wat het bewezen mag. Het kan niet schelen wat er staat. Je kunt elk woord invullen. En om een of andere reden heeft de apostel volheid ingevuld. En daar is een goede reden voor. En een heel geraffineerde overigens. Ja, of Paulus het bedacht heeft, weet ik niet. Dat kan natuurlijk gewoon de Heilige Geest geweest zijn. Hè? Daar houden wij het maar op. Maar er is een goede reden voor. Want doordat daarmee de betekenis van het woord volheid hier in de context bepaald is, staat namelijk voor een bekeerd volk, toch? Hun volheid is de volheid van Israël. En dat betekent een bekeerd Israël. Toch? Nou, als hun volheid, de volheid van Israël is een bekeerd Israël, wat is dan de volheid der heidenen uit vers 25, bij 13 versjes verder? Dat zijn dus de bekeerde heidenen. Toch? Het is niks moeilijks aan, het zijn de bekeerde heidenen. En de bekeerde heidenen, dat is in de praktijk gewoon de gemeente. Ik weet dat de mensen moeilijkheden met die tekst hebben. Die zeggen, ja, er staat heidenen, dat kan toch moeilijk de gemeente zijn. Mijn antwoord erop is, er staat niet de heidenen. Er staat niet totdat de heidenen ingegaan zullen zijn. Er staat totdat de volheid zal ingegaan zijn. Welke volheid? Nou, niet die uit vers 12, want die is er nog niet. Niet de volheid van de Joden dus, van Israël. En dus wordt het automatisch volheid der heidenen. Het woord der heidenen zou zelfs nog weggelaten kunnen worden. Dan moet het nog begrijpelijk zijn. Heb je dat? Nou goed. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En dan weten we dus wat het zegt. Daarna is alleen nog de vraag, waarin gaat die volheid der heidenen dan? Dat is makkelijk, hè? De volheid der heidenen is in de praktijk de gemeente. Waar gaat de gemeente in? In de heerlijkheid. En in de praktijk, als je een plaats wil hebben, de hemel. En het gaat dus gewoon over de opname van de gemeente. En dat is een volgende optie. Want als u moeilijkheden hebt met de term verborgenheid, omdat u denkt, nou ja, de verharding staat gewoon in het Oude Testament. Gedeeltelijke verharding en dus een overblijfsel staat ook in het Oude Testament. Dan hebben we als volgende optie nog dat het ingaan van de volheid der heidenen dan toch in elk geval een verborgenheid is. En zo kun je dus ook lezen. Ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zij, dat er vanuit voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dat is in elk geval een verborgenheid, want in het Oude Testament staat dat Israël verhard zou zijn totdat alle steden verwoest zouden zijn enzovoort. Hebben we zojuist gelezen uit Jesaja 6. En dit stond er niet bij. Aangezien de gemeente in zichzelf al een verborgenheid is in het Oude Testament, betekent het toch zeker dat de opname van de gemeente verborgenheid is. En dat staat er gewoon in 1 Korinthe 15. Ik zeg u, verborgenheid, we zullen niet alle ontslapen, maar we zullen veranderd worden. Enzovoorts. Dus de opname van de gemeente. Toch? Nou goed. Dus dat is de volgende optie. Maar opnieuw, bevrading voor een deel over Israël, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Daarna blijft men soms twijfelhouden, zeggen we, ja, maar het is. Men weet niet goed waarom, ik weet het wel waarom, omdat het zo'n rare term is, volheid der heidenen. Zo noem je toch de gemeente niet, dat is toch, volheid is sowieso zo'n raar woord in dit verband. Der heidenen. Sommigen kunnen nog net zien dat de gemeente vol zal worden. Sommigen zeggen dat dan, hè? Zeggen staat heiden. Als je zegt volheid der heidenen, dan zeggen ze ja, maar dat kan toch liefst volheid van de gemeente zijn? Nee, volheid der heidenen is niet volheid van de gemeente, maar volheid der heidenen is de gemeente. En daarna, maar dan wordt het iets moeilijker. Daarna zouden wij ons realiseren dat de term volheid der heidenen in het Oude Testament voorkomt en dus een Bijbelse Oude Testamentische term is, waarvan de betekenis daar niet duidelijk is. En dus daar gaat hij weer, toch een verborgenheid, die volheid der heidenen. Ik denk, als er iets uit het vers verborgen was, is de betekenis van deze term volheid der heidenen. En ik denk dat hier in Romeinen 11 met opzet dat woord volheid geïntroduceerd wordt, ter aanduiding van de bekering van Israël in vers 12, opdat daarna diezelfde term volheid zou kunnen gebruikt worden in vers 25 voor bekeerden uit de heidenen, de gelovigen uit de heidenen. Maar dan is meteen de uitdrukking ontstaan die in het Oude Testament al gebruikt werd. Volheid der heidenen. En zo vinden we een geraffineerde manier om toch te verwijzen in dit schriftgedeelte naar een specifieke Oud-Testamentische profetie. En dat geeft de clue van al deze hoofdstukken. Die heb ik u al lang gegeven overigens. Maar hier is uiteindelijk de clue. Niet aan het begin van het verhaal, niet openlijk, maar nog steeds bedekt. En helemaal aan het eind, op het moment dat je het helemaal niet meer verwacht. Omdat je dikwijls natuurlijk verder voor de draad al bent kwijtgeraakt. Maar de uitdrukking volheid der heidenen is niet die van Lucas 21, want dat is een heel ander ding, tijden der heidenen. Maar het is die van Genesis 48. Want daar komt de term voor. Eén keer in Genesis 48, één keer in Romeinen 11. Dat is maar weinig, dat is maar een smalle lijn. Maar niettemin een zeer essentiële. En zoals gezegd, het is echt de clue van het hele verhaal. Genesis 48, waarin Jacob de zonen van Jozef zegent. Ging een wat vreemde volgorde. Want u weet, Abraham zegende Isaac. En Isaac zegende Jacob. En Jacob, ja, die moet dan zijn zonen, het waren er nogal wat meer, moest zijn zonen zegenen. Maar hij zegent niet zijn zonen, hij zegent in de eerste plaats zijn kleinzonen. Over het hoofd van Jozef heen, want het idee is dat de zoon Jozef tot eerst geborene gesteld wordt. Let even goed op, hè. Wij zitten hier niet met zomaar een gebeurtenis. We zitten hier met een van de meest essentiële gebeurtenissen uit het boek Genesis. In ieder geval sinds Genesis 12, sinds de roeping van Abraham. Eigenlijk al sinds Kain en Abel. En Abel en Seth. Kainus, Seth en hoe het maar heten mag, de kwestie van het eerstgeboorterecht. En Abraham zegent niet zijn oudste zoon Ismaël, maar Isaac. En dat betekent dat de beloften die God aan Abraham gedaan heeft, zijn beloften met betrekking tot de Messias, een nieuw verbond, een nieuwe schepping, eeuwig leven, uitstorting van de Heilige Geest, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en hoe het allemaal heten mag, die beloften, waarvan wij erfgenamen geworden zijn, zegt het Nieuwe Testament, die beloften die God aan Abraham gedaan heeft, worden vererfd niet naar de oudste zoon, maar naar Isaac. En Isaac geeft precies diezelfde beloften door, niet aan zijn oudste zoon, maar aan Jacob. En nou komt de clou, want meestal houdt het verhaal hierop. In de Bijbel houdt de opsomming later op, hè. Als later naar terugverwezen wordt, is het altijd Abraham, Isaac en Jacob. En dan houdt het verhaal op. Maar het verhaal hield daar niet op, integendeel. Het ging daar met veel grotere nadruk nog verder. Maar het wordt nooit expliciet aangehaald. Maar het is van elementair belang. Maar het is niet voor niks dat het in de rest van de Bijbelse geschiedenis op de achtergrond blijft. Wat er gebeurt namelijk is dat Jacob precies diezelfde zegening die hij ontvangen heeft aan van Abraham en Isaac, diezelfde zegeningen geeft hij door, niet aan zijn oudste zoon, zoals gebruikelijk in de familie, en dus niet aan Ruben. Ook niet aan Juda, aan wie koningschap beloofd wordt. En genadig genoeg. Ook niet aan Levi, die toch een soort eerstgeboorterecht krijgt, omdat dat de priesterstam wordt, om zo te zeggen. Dat is een functie van eerstgeboorterecht. Net als koningschap in de stam van Juda is ook een functie van eerstgeboorterecht. Maar eerstgeboorterecht als zodanig, en dus al die beloofde zegeningen worden doorgegeven aan Jozef. De oudste zoon van de tweede vrouw. Van de tweede zoon, van Abraham, geloof ik. Of had er nog een tweede zoon tussen gemoeten? Nou, laat me zitten. En over het hoofd van Jozef heen spreekt Jacob de zegen uit over de tweede zoon van Jozef. Namelijk niet Manasse, maar Ephraim. Maar Ephraim is dus de normale erfgenaam van Jozef en Jozef is de normale erfgenaam van Jacob. Als u vraagt hoe gaat dat nou verder met die beloften Gods gedaan aan Abraham, dan is het antwoord, het gaat over Abraham naar Isaac, naar Jacob, naar Jozef, naar Ephraim. Dat is de lijn. En alleen de eerste drie namen worden later ooit aangehaald in de Bijbel, vele malen, Abraham, Isaac, Jacob. En elke keer als ik het lees, tegenwoordig, het heeft lang geduurd, maar elke keer als ik het lees, denk ik meteen Jozef, Ephraim. En welke naam je ook noemt, maakt niet uit, gaat om dezelfde dingen. Dezelfde zegeningen, dezelfde belofte. Abraham. De vader aller gelovigen. Want ieder die gelooft krijgt deel aan de vervulling van de belofte aan Abraham. Maar als dat zo is, is ook Isaac de vader aller gelovigen. En dus ook Jacob. En dan niet Juda. En ook niet Levi. Maar Jozef. En over het hoofd van Jozef heen, want de naam Jozef die wordt altijd genegeerd in de Bijbel, zoveel mogelijk. Maar ik zeg altijd, Jozef wordt altijd vergeten, heb ik hier ook wel eens gezegd. Hè? En dus over het hoofd van Jozef heen gaat het naar Ephraim. Maar dat is het verhaal. En wij zeggen wel, de zaligheid is uit de Joden, omdat het in de Bijbel staat en omdat het ook klopt. Want de zaligheid is tot ons gekomen via de erfgenaam van Juda, de koning, namelijk de Heer Jezus. Dat is waar. Maar neem niet weg dat voor zover er sprake was van beloften, en voor zover ze vererfd werden in de Bijbel, die zegeningen tot ons gekomen zijn niet via Juda of via het Joodse volk, maar via Jozef. Dat is het verhaal. Niet Juda, maar Jozef. Niet de twee stammen, maar de tien stammen. Het verhaal van Rachel en Lea is hetzelfde verhaal. Nou, ik zal het anders zeggen. Het verhaal van Rachel en Lea is hetzelfde als van Ismaël en Isaac en van Jacob en Esau. Zijn broers en ze worden verwisseld. In dit geval zijn het zusters en ze worden verwisseld. Het had Rachel moeten zijn, het werd Lea en daarna alsnog Rachel. Dat is makkelijk genoeg, beeld weer precies hetzelfde uit. Het had Rachel moeten zijn, het Joodse volk. Maar het werd Lea, de tien stammen. En daarna alsnog de twee. Dat verhaal is het. Zie, die verwisseling van die twee dus. Ja, alleen het gebeurt betrekkelijk op de achtergrond. Was er nog een vraag inmiddels? Rachel was de herderin. Is een prachtverhaal. En ze gaf geboorte aan de laatste zoon. De definitieve, de laatste. Benjamin. Zo wordt zelfs zijn naam soms vertaald. Zoon van de laatste dagen. Dat is een trucje, maar een typologische, symbolische vertaling eigenlijk. Maar niettemin correct, een correcte. En daar overleed zij. Maar als u het mij vraagt... Op die plaats, waar was dat? In de velden van Efrata, bij Bethlehem. En de laatste zoon werd inderdaad daar geboren, om zo te zeggen. Dat is het idee, het is een hoge mate typologie. Het heeft van doen met de komst van de Messias, van wie Benjamin dan de uitbeelding is. Dat betekende tegelijkertijd de dood van de moeder, het Joodse volk namelijk. En historisch is dat natuurlijk al vervuld. Nou goed. Maar het zijn allemaal zijlijnen waar het nou niet meteen over ging. Waar het meteen wel over gaat, is om dat we goed in de gaten hebben. Ik heb het ooit op banden ook allemaal besproken hoor. Gevolgd in Genesis. God deed belofte aan Abraham. En die beloften werden vererfd niet naar Ismaël, maar naar Isaac. En als Abraham de vader aller gelovigen is, is Isaac dat dus ook. En van Isaac werden vererfd niet naar Esau, maar naar Jacob. En dus kan je Jacob ook noemen, de vader aller gelovigen, als drager van dezelfde beloften, die aan ons vervuld zijn, op grond van geloof. Maar het verhaal houdt daar niet op. De opsomming later in de Bijbel houdt op bij Abraham, Isaac en Jacob, maar de geschiedenis in de Bijbel gaat verder met dat Jacob omstandig, zeer uitgebreid, uitgebreider dan ooit enige keer in de voorgaande generatie, diezelfde beloften overdraagt, via Jozef of over het hoofd van Jozef heen naar diens jongste zoon, Efraïm. En dat betekent dus dat als wij deel hebben gekregen aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn en ze zijn tot ons gekomen via erfrecht, dan zijn ze tot ons gekomen van Abraham via Isaac, via Jacob, via Jozef en via Efraïm. En dat is het verhaal en dat staat hier ook, daar kom ik zo op, ja?
Ja. Ja, het typisch is natuurlijk dat die zegeningen hier eerst aan de generatie daarna worden gegeven. En dat in het volgende hoofdstuk pas de generatie van Jozef aan de orde komt.
Ja.
Ook nog een keer Jozef apart wordt genoemd. Hè?
Ja, ik wilde het niet ingewikkelder maken dan het was. In de praktijk, als ik het vereenvoudigd zeg, dan Jacob gaf de zegeningen aan Jozef. En van Jozef gingen ze, je kunt niet zeggen, Jozef gaf ze aan Efraïm. En dus zeg ik, en van Jozef gingen ze naar Efraïm. Dat is de historische lijn. In de gebeurtenissen zelf wordt een merkwaardige sprong gemaakt. Namelijk, Jozef wordt aanvankelijk daarin gepasseerd. Hij is wel de schakel daarin, maar hij wordt gepasseerd. En de aardigheid daarvan is dat dat nou precies weer een fraaie symbolische uitbeelding is van onze bedeling. Hij wordt gepasseerd. Gaat over hem heen. Hij merkt er als het ware niks van. Het gaat buiten hem om. Daar staat pa, daar staat zoon, enzovoorts. En je vader Jacob geeft over aan de kleinzoon Efraïm. En Jozef staat erbij en keken naar. Jozef zegt nog zwak, pa, je hebt je handen verkeerd. Toen zei vader, ja, dat weet ik. Hij zal er wel bij gelachen hebben. Ja, dat weet ik. Er was nu eenmaal traditie in de familie, weet u wel, om twee te verwisselen. Ja, waarom niet? Ja. Ja, ja, Ruben was de oudste zoon. Die had eerst geboorterecht moeten hebben. En de aardigheid is...
Ik ben de zoon van Ruben dan. Maar het was niet Joost.
De eerste wordt altijd gedisqualificeerd. Hoofdzakelijk om een typologische reden. Dat is het eigenlijk. Want verder valt er nauwelijks wat op aan te merken. Je kunt is... Wat wou je Ismael kwalijk nemen? Dat hij niet erfde. Niks, hij was alleen niet degene die God in gedachten had. God had een ander in gedachten, een zoon van Abraham en Sarah namelijk. En hij wordt dus gepasseerd. Daarna wordt hij weggezonden, Ismael, omdat hij Isaac lastig valt enzovoorts. Hè? Maar goed, maar het is een beeld van een oordeel zoals het over het Joodse volk kwam, feitelijk. En bij Esau en Jacob, het ging zoals het gaan moest, in hoge mate om de typologie. Van Ruben wordt trouwens ook gezegd waarom hij had het bed van zijn vader beklommen. Dat heb je met jongens, die klimmen graag en zo, van alle stapelbedden. Het was meer van zijn moeder, laat maar zitten. Maar goed. Maar dat ga ik nou niet uitleggen, want daar zit ook allemaal typologie achter, uiteraard. Het is in alle omstandigheden altijd de uitbeelding van het Joodse volk in ongeloof. Dat Manasse gepasseerd werd ten gunste van zijn jongere broer Ephraim is net zoiets. Want Manasse is in de Bijbel eigenlijk Mosje en dus gewoon Mozes en dus de wet. En die erft niet. Erfenis is niet uit de wet. Ja, er zit veel meer aan. Ik kan het niet uitgebreider vertellen nu, dan raak ik heel het verhaal kwijt. Maar wat ik u op het hart probeer te drukken is dat die lijn van erfgenamen niet afloopt bij Abraham, Isaac, Jacob. Het gaat daarna over Jozef heen, dus via Jozef, die dan ook de drager daarvan is. En na Jozef is het dan uiteindelijk Ephraim, die erfgenaam is van diezelfde beloften. Je kunt dat spoor trouwens daarna in de Bijbel ook nog wel een beetje volgen. Want als eenmaal Israël jaren later het beloofde land in wordt gebracht, gebeurt dat onder leiding van Jozua uit de stam van Ephraim. En Jozua was niet alleen maar uit de stam van Ephraim, hij was het officiële hoofd van de stam van Ephraim. Maar dat betekent dat hij het eerstgeboorterecht, individueel het eerstgeboorterecht had over alle Israëlieten. Op grond van zijn afstamming alleen al. Dat hij dan ook in die positie aangesteld werd en de leiding kreeg over het volk. Allemaal tot je dienst. Maar daar is men het verhaal altijd al vergeten. Dan zeg maar, nou ja, Jozua, ja, dat was toevallig een van de 12 spionnen. Hè? Ik weet niet, het was 0011 waarschijnlijk dan. 011, sorry. Of zoiets. Maar het ging om officieel de hoofden van de stammen Israël. Officiële vertegenwoordigers van de stammen Israëls. En Jozua vertegenwoordigde de stam van Ephraim. En later werd hij dan de man die Israël het beloofde land inbracht. Maar hij was officieel de eerstgeborene. Dat hij tegelijkertijd de naam Jezus droeg, als je het naar het Grieks vertaalt. Ja, dat lijkt me voor de hand te liggen, eerlijk gezegd. Maar hij was uit Jozef. Het was dus in het Grieks een Jezus, Joshua, Jezus. Maar niet uit de stam van Juda, uit de stam van Jozef. Dat wil zeggen Ephraim vervolgens. Hebben die nog? Essentieel geweest. Later krijgen we dat nog een keer, maar dat is heel veel later. Namelijk in de dagen van de splitsing van het koninkrijk. Splitsing tussen de 2 en de 10 stammen, zal ik maar zeggen. Dat wordt dikwijls verkeerd voorgesteld. Maar de Bijbelse gedachte is, maar ik zoek hem nou echt niet meer op. De Bijbelse gedachte is echt niet dat de 10 stammen van Israël afsplitsten. En dat je dus Israël overhield in de vorm van de 2 stammen onder de naam Juda. En dat is dan Israël. Dat is niet zo dat dat veronderstellen wij gemakshalve zonder erover na te denken. Omdat wij bij de naam Israël nou eenmaal aan de Joden denken. Omdat er verder van Israël niks te vinden is officieel. Maar bij de splitsing van het Rijk was het andersom. De twee stammen werden van Israël afgesplitst. En Israël was dus het tienstammenrijk tegenover Juda het tweestammenrijk. En de tien stammen werden dus vanaf dat moment niet meer geregeerd door het hoofd van de stam van Juda, namelijk het koningshuis van David, vertegenwoordigd door Rehabiam. Want ja, dat was afgesplitst. En dus welke stam leverde de koning voor de tien stammen van Israël? Efraïm. Kan niet missen. Jerobeam. En dus je kunt de lijn verder volgen hier en daar. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm, Joshua, Jerobeam. En daarna verdwijnt uiteindelijk dat hele noordelijke rijk, de tien stammen in de ballingschap, zodat de gedachte is dat de beloften aan Abraham, Isaac, Jacob enzovoorts meegegaan zijn met de tien stammen en dus verdwenen zijn in ballingschap en daaruit verstrooid zijn geworden ergens, nou ja, naar het noordwesten. Maar dat is het idee. Volstrekt bijbelse gedachtegang, maar niemand weet het, er wordt nooit een punt van gemaakt. Men zegt Abraham, Isaac, Jacob en Jacob is Israël. En daarna kijken wat er nog van Israël over is, dat is het Joodse volk. En die zijn dus de dragers van de beloften. Maar u weet toch wat de Heer zei toen ze zeiden, wij zijn Abraham's zaad. De Heer wilde er niets van weten. Om nogal wat redenen niet, maar ze werden niet allemaal genoemd, alle redenen. Toch? Maar de Heer zal wel gedacht hebben, de zoon van de dienstmaagd zal niet erven met de zoon van de vrije. Al was Galaten 4 toen nog niet geschreven. Namelijk degene die in slavernij zijn onder de wet, zullen nooit erven. De beloften gaan naar degene die niet in slavernij zijn. En die dus vrij zijn. En dan kom je toch bij die 10 stammen terecht. Dat verhaal is het. Maar nou even naar Genesis 48, want daar moesten we naartoe. Daar staat, ik lees niet alles, maar toch wel even wat essentiële punten. Jacob zegent de zonen van Jozef. En dan staat er in vers 13, Jozef nam die beiden, Efraïm met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand. En Israël is gewoon Jacob, hè? En Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. Want Manasse was de oudste. En die moest dus aan Jacobs rechterkant staan, vanwege het eerste geboorterecht. En dan vers 14, maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, links dus. Hoewel hij de jongste, de minste was. En zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste dus zijn handen, is het idee. Toen zei iemand, dat is mooi, dat is daar het kruissymbool. Dan zeg ik, ja, leuk bedacht, maar daar gaat het niet over, hè. Maar dan staat, hij bestierde zijn handen verstandelijk. Want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zei, en dan komt hij hoor. De God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben. Die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag. Die engel, want God wordt ook een engel genoemd. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren. Merkt u dat het gaat om de zegening die al aan Abraham gegeven was? Precies dezelfde. Die wordt hier doorgegeven. En als u dat hieruit niet ziet, dan moet ik alsnog lezen vers 3. Toen zei Jacob tot Jozef, God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Canaan. Dat was Bethel. Toen hij moest vluchten voor Esau. Toen hij net zijn eerste geboorterecht gekregen had. Toen hij de hemel geopend zag enzovoorts. Zie je dat het daarom gaat? En die heeft mij gezegend. En die heeft tot mij gezegd, ik zal u vruchtbaar maken, u vermenigvuldigen, vers 4. En dat is precies de herhaling van de belofte aan Abraham en Isaac. En hier geeft Jacob die belofte, diezelfde belofte, door aan Jozef en via Jozef aan Efraïm. of over het hoofd van Jozef heen aan Efraïm. En hij noemt dus de God van zijn vaderen Abraham en Isaac enzovoorts. En dan vers 17 van hoofdstuk 48. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, de verkeerde, dus de jongste, zo was het kwaad in zijn ogen en hij ondervatte zijn vaders hand om die, op het hoofd van, die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zei tot zijn vader, niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal wel gelachen hebben, denk ik. Dat was zijn leven immers ook geweest, hè. Het ging helemaal over die kwestie. Was het Jacob of Esau? Dus zijn leven bepaald. En dus, ik weet het, daar wist hij alles van. Nou goed. En hij zegt, ik weet het, hij zal ook tot een volk worden, die Manasse, Mosje, Mozes, beeld van volk onder de wet. Juda, dat eigenlijk een beeld van de twee stammen. Maar goed, hij zal ook tot volk worden en hij zal ook groot worden, net als Ismaël en net als Esau. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder, Efraïm, groter worden dan hij. En zijn zaad van Efraïm zal, nou, wat zal hij worden? Een volle menigte van volkeren. Maar volle menigte is in het Hebreeuws gewoon één woord, namelijk volheid. En volkeren is gewoon gooi, heidenen. Er staat gewoon, hij zal volheid der heidenen worden. Efraïm zal volheid der heidenen worden, staat er. Nou, dat is waar het me om gaat. Wat is de volheid der heidenen? De gemeente. Hier wordt dus gewoon beloofd dat de gemeente daaruit zou voortkomen. En niet een volle menigte, maar een volheid. Een menigte bestaat uit vele volkeren. Maar het gaat niet over vele volken, het gaat over één volk. Een volheid. Uit de heidenen. Een heidense volheid tegenover de volheid van Israël of Juda in Romeinen 11. Dat is waar het over gaat. En dat is de Bijbelse manier van studeren. Schrift met schrift vergelijken. En hier staat dan dus eigenlijk gewoon dat die volheid der heidenen, en dat is in de praktijk de gemeente uit Romeinen 11, dat die voortkomt uit Efraïm. En dus beschouwd moet worden als zoon en erfgenaam van Jozef, en dat is het ook. Want als ik het nou nog een keer kort zeg, Jozef is eigenlijk de 10 stammen van Israël, en Efraïm, typologisch gezien, staat voor de zoon die daaruit voorkomt, de gemeente namelijk. De erfgenaam.
En Jozef wordt ook de vruchtbare tak genoemd, hè? In het volgende hoofdstuk.
En die over de muur loopt. Naar buiten, naar de vrijheid. Tot buiten de muur is de gedachte. Die tak is dat, ja.
Maar zou dat ingaan ook niet kunnen betekenen het ingaan in die olijfboom, omdat het zo op die vergelijking volgt?
Nee, want het gaat juist.
In het geloof?
Het gaat juist over volheid. Nee, het gaat juist over gebeurtenissen waarbij Israël, en dat is het Joodse volk in eerste instantie, weer zal ingeënt worden in de eigen olijfboom. En als het volgende vers spreekt over heidenen die ingaan, is dat niet meer in een olijfboom. Want dat kan niet meer, die tijd is geweest namelijk. Integendeel, het gaat over de opname van de gemeente. Dat wil zeggen dat bij diezelfde gelegenheid, de opname van de gemeente, de tegennatuurlijke takken opnieuw zullen worden afgesneden. Want daar komt het op neer. De opname van de gemeente heeft plaatsgevonden, is een eind gekomen aan de priesterlijke verantwoordelijkheid van Efraïm. Letterlijk Efraïm. Ik bedoel van de 10 stammen van Israël. De verantwoordelijkheid die dat volk officieel nu wel heeft. Maar het houdt dan op. Want daarna zal die verantwoordelijkheid van Jozef, om zo te zeggen, teruggegeven worden aan Juda. Nou goed. En die tak uit die volgende hoofdstuk is prachtig, want die tak, dat zijn die 10 stammen en de vrucht die eraan komt, is uiteraard gewoon de gemeente. Dat verhaal. Maar niet binnen de muren, maar daarbuiten. En ik vestig uw aandacht op dat de muur in de Bijbel heel dikwijls functioneert als de grens tussen Jood en Heiden. De middenmuur des afscheidsels. Met mijn God spring ik over een muur. En word ik verlost van de wet, dan kom ik in de vrijheid buiten. In de genade. En daar gaat de tak over de muur. Hetzelfde verhaal. En in Efeze 2... In de gemeente is geen verschil tussen Jood en Heiden, want in de gemeente is die muur niet meer. Dan is de middenmuur des afscheidsels gebroken, enzovoort. Allemaal dikwijls herhaalde Bijbelse beelden, maar ik moet nodig stoppen, want het is hoog tijd voor de pauze. Dat is het probleem, dan komen er ineens vragen. En dan, ja, kan ik ze beter toch maar eerst beantwoorden. Volheid der volkeren, dus, heette dat. En in de Statenvertaling in Genesis 48, volle menigte van volkeren. Maar men heeft het eruit gebreid in de vertaling. Zo van, er zullen vele volkeren uit voortkomen uit Efraïm. Was het idee. Dat valt niet zozeer op en het lijkt wel kloppend, omdat iets dergelijks ook gezegd was tot Abraham. Er zouden vele volkeren uit hem voortkomen en vele koningen enzovoorts. En in die stijl heeft men de uitdrukking dan ook maar verklaard. Maar daarna vragen wij ons, hoe zit het met die vele volkeren uit Abraham? En dan is het niet zo moeilijk, want dan zeggen we, nou ja, daar is Israël uit voortgekomen via Isaac. En daar zijn, kennen we nou de Joden nog van. En via Ismaël, ja, al die Arabische volkeren zijn daaruit voortgekomen, is dan het idee. Ja, althans, misschien niet allemaal, want we moeten ook nog wat toewijzen aan Edom. Maar vooruit. Maar dat is het dan, dat zijn dan die vele volkeren en daar is het verhaal mee rond. Nou, dat laat ik maar even voor wat het is, want de volgende vraag is dan toch, waar is dan die volle menigte van volkeren? In de zin van, waar zijn dan die vele volkeren die voortgekomen zijn uit Efraïm? Je kan hooguit zeggen, nou, het is een wat grote stam geworden in de Bijbelse geschiedenis, maar daarna zijn ze verdwenen. Kortom, wat is dat voor een belofte eigenlijk? Er is ja niks van terechtgekomen. Dat is een Groningsisme. Er is ja niks van terechtgekomen. Ja, maar goed. Hè? Dat heeft toch niet echt tot ook maar iets geleid. Tenzij dan dat uit Efraïm wel degelijk vele volkeren zijn voortgekomen. Maar pas nadat de stam was weggevoerd in Babylonische ballingschap. Toch? En één ding weten we zeker. Alle 10 stammen zullen ooit een keer uit die ballingschap, de ballingschap, terugkeren. Want dat is wat beloofd is. Dus ze moeten nog ergens zijn. Waar dan? En wij kennen natuurlijk, er zijn enige theorieën over in omloop. De officiële evangelische leer daaromtrent, voor zover er een officiële evangelische leer bestaat. De officiële evangelische leer is deze. De 10 stammen zijn samen met de 2 stammen uit Babylonische ballingschap teruggekeerd. Dus ze zijn verder nergens meer. Het zijn gewoon de Joden. Dat is een leer die speciaal is uitgevonden om daarna niet meer verder te hoeven zoeken naar waar zijn die 10 stammen gebleven. Ze zijn terug, dus je hoeft niet te zoeken. En van verborgen, van verloren 10 stammen is dan geen sprake meer. Dat is het idee. Daar kan ook niemand het idee misbruiken dat hij of zij wellicht zelf tot die 10 stammen behoort. Is dan meteen ook weggeredeneerd. Maar het is niet bijbels natuurlijk en het valt ook uit de Bijbel op geen enkele wijze te bewijzen. We kunnen hooguit bewijzen dat er in het Joodse volk 1 vrouw was uit de stam van Azer. En dat was uit 10 stammen dus. En sommigen zeggen dan, dus waren alle 10 stammen teruggekeerd uit ballingschap. En dan, nou ja, dan hou ik maar op. Dan denk ik, ja. Als je echt denkt dat dat een argument is, dan heb ik er niks tegen te zeggen meer. Het is namelijk domweg niet zo. Bovendien, men zou het eens navragen aan Joden. Dat is de meest naaste familie en die weten dat heel goed. Die 10 stammen moeten nog ergens zijn, want het zijn niet de Joden. Ze leven ook niet onder de Joden, ze zijn niet teruggekeerd. Dat is het officiële Joodse standpunt. En waar die 10 stammen zijn, daar zijn prachtige verhalen over binnen het Jodendom. Ja, ik was er niet op bedacht. Anders had ik u er misschien wat van kunnen vertellen. Ik was er niet op bedacht. Een van de mooiste is deze. Die heb ik onthouden omdat ik de symboliek ervan in één keer snapte. Het verhaal is namelijk dat die 10 stammen zijn getrokken over een rivier, de Sambation, geloof ik, of zoiets. Weet ik veel, zo gauw. Nou, in ieder geval de een of andere rivier met een naam. En dat is een hele woeste rivier, zodat de 2 stammen niet bij de 10 stammen kunnen komen. De rivier is te woest. Behalve op de Sabbat, dan is het heel rustig water. Dan zou men zo de rivier over kunnen steken. Maar helaas, dat mogen de Joden niet op de Sabbat. Hebben jullie? Prachtverhaal. Waar het vandaan komt, ik heb niet het minste idee. Maar het is een van de Joodse legenden daarover. Het is natuurlijk een prachtverhaal, omdat eigenlijk gezegd wordt dat de wet hen verhindert. Nee, ik zou het anders zeggen. Dat zolang de Joden leven onder de wet, zullen de 210 stammen nooit samengevoegd worden. Bovendien, dat is 1. De volgende gedachte is dat dus niet de 10 stammen teruggebracht zullen worden naar de 2, maar de 2 naar de 10. Hebben jullie ook nog? De gedachte is niet de 10 moeten terugkeren. De gedachte is de 2 moeten de 10 achterna. Dat is sterk, hè? Nou ja, het klopt natuurlijk. De 2 zijn van de 10 afgeweken. De 2 stammen zijn van Israël afgeweken. Ze moeten er dus naar teruggebracht worden. Dus dat klopt wel. Maar de wet houdt hen daarin tegen. Dan kun je nog een profetische bedenken. Dat is deze. Als het echt Sabbat wordt in de toekomst, dan zullen ze herenigd worden. En dat is pas als het Messiaanse Rijk aanbreekt bij de wederkomst van Christus. Dus heb je al 3 belangrijke punten zitten zomaar in zo'n legende opgesloten. Maar goed, er zijn er veel meer. Deze is trouwens ook nog heel wat uitgebreider. Maar gaat het nou verder niet om. Maar ze zijn er niet. Volgende punt is, en dan kom ik weer terug bij heel eenvoudige Bijbelse waarheid. Die heb ik ook altijd geweten. De gedachtegang is namelijk deze. Dat de gemeente geacht wordt eerst geboorterecht te hebben boven het Joodse volk. Boven Israël, maar dat was het Joodse volk. Daar gaat het over in Romeinen eigenlijk. Eerst geboorterecht, dus priesterschap en koningschap enzovoort. Eerst geboorterecht uit Romeinen 8, het is wat lang geleden, maar we hebben er echt bij stilgestaan. Eerst geboorterecht. We zijn geroepen tot zonen. Zouden tot zonen gesteld worden. En dat soort dingen meer. Dus eerst geboorterecht. De gemeente heeft dus eerst geboorterecht boven het Joodse volk volgens Romeinen 8. Maar als we het hele Nieuwe Testament dichtlaten, we hebben het Oude Testament, en we vragen wie heeft er eerst geboorterecht boven de Joden, en dus de 2 stammen van Israël. Dat is makkelijk genoeg, de 10 stammen. Jozef en de zijnen, Efraïm. En de zijnen, dat wil zeggen de 10 stammen van Israël. En we zitten met een eigenaardig verschijnsel. Namelijk aan de ene kant dat eerst geboorterecht gegeven wordt aan Jozef boven Juda. Ja goed, boven Ruben kan ook. Maar het gaat maar om die 2 volken nu. Hè? De naam van de eerstgeborene wordt namelijk gegeven aan het hele volk. Dus vandaar dat ik ook kan zeggen, het gaat maar om 2, Jozef of Efraïm en Juda. Dus het eerstgeboorterecht voor in het Oude Testament boven Juda is het eerstgeboorterecht van Efraïm. En in het Nieuwe Testament, het eerstgeboorterecht boven Juda, is dat van de gemeente. En waar dat van Efraïm gebleven is, weten wij niet. En waar dat van de gemeente vandaan komt, waarop het berust, weten we ook niet. En daarna wordt het een eenvoudig plaatje, toch, hè? Die begrijp je toch of niet? Je hebt Israël, er worden 2 volkeren, Juda en Efraïm, Juda en Jozef dus. Jozef krijgt eerst geboorterecht mee via Efraïm, maar dat loopt dood. Daarna gaat Juda verder, heeft geen eerstgeboorterecht. Want Jozef had de eerstgeboorterecht boven Juda. Daarna loopt het met Juda fout en wordt gezegd dat de gemeente eerstgeboorterecht heeft boven Juda. Op grond waarvan?
Omdat wij uit de dienst stammen.
Dus. Er worden twee problemen in echt, en het zijn twee Bijbelse problemen, vind ik. Dat heb ik ook altijd gevonden. Maar ze worden alle twee gelijktijdig opgelost als de lijn van Efraïm gewoon doorgetrokken wordt naar de gemeente. Dat betekent dus dat de gemeente inderdaad primair afkomstig is, inderdaad uit Efraïm. Of uit Jozef kun je dan zeggen. Hoe je het maar zeggen wil, maakt me verder niks uit. Maar uit de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En daarna vinden wij in het Oude Testament wel degelijk aanwijzingen daarvoor, hoor. Veel meer nog dan alleen die uit Genesis, maar ik ga daar nou niet meer op in. Ik heb het al zo vaak gedaan en volledig kan ik het verhaal toch niet vertellen. Want er is nogal wat in de Bijbel wat daar dan toch over spreekt. Meestal wat bedekt, maar je blijft met de zogenaamde loose ends zitten, de losse eindjes. Maar het zijn geen losse eindjes, ze lopen gewoon in elkaar over. Dat is het verhaal. Nou goed. Met andere woorden, het eerstgeboorterecht van de gemeente is dat van Jozef. En daarmee is in één klap verklaard waarom de Heer Jezus als wettige vader had een Jozef. Die daarna gepasseerd wordt. Vergeten wordt. Net als de oud-testamentische Jozef uit Genesis. De schenker vergat Jozef, weet u wel. En aan de andere kant, Jozef wordt gepasseerd. Over het hoofd van Jozef heen wordt Efraïm gezegend enzovoort. Ze worden vergeten. Jozef was sowieso vergeten. Hij was er even geweest, veel verder gerokt, maar hij verdween van het toneel. Nou ja, via zijn broeders verkocht, maar iedereen dacht dat hij dood was. En in Egypte was hij in het buitenland. Hij had een koninkrijk in het buitenland, maar hij droeg een andere naam. Safnat-Panea. Men vertaalt het verschillend. Lange namen zijn altijd moeilijk te vertalen, omdat er vele mogelijkheden zijn. Maar een van de bekende vertalingen van de naam is openbaarder van verborgen dingen. Die hou ik dus maar erin, want die lijkt mij wel te kloppen. Toch? Openbaarder van verborgen dingen. Terwijl hij in het buitenland is, openbaart hij verborgen dingen. Nou, even klaar dromen, dus vooruit. Maar dat is de situatie van Christus in onze dagen. Van de Heer Jezus. Enzovoorts. Maar het verklaart waarom de Heer Jezus de zoon was van Jozef. Het verklaart waarom Jozef woonde in Gallië. Nou ja, in Galilea. Maar ik prefereer tegenwoordig de andere uitspraak. Gallië. Want waar is Jozef gebleven? Galilea, hetzelfde als Gallië. Maar want waar zijn de 10 stammen van Israël gebleven?
Mesopotamië.
Ja, daarin zijn ze weggevoerd. Maar waar zijn ze gebleven?
In Gallië.
In Gallië. Ze zijn bekend geworden onder de naam Kelten, dan wel Galliërs. Dat is ook hetzelfde, maar in verschillende talen. En het land Gallië is naar hen genoemd. En dat is hier Noordwest-Europa, Gallië. Nou ja, West-Europa.
De hoofdstad Orleans. Met de hoofdstad Orleans.
Bijvoorbeeld, hangt er vanaf hoe klein je Gallië neemt. Want Gallië van oudsher betekent gewoon het land der Galliërs of het land der Kelten. En dan is het zelfs inclusief de Britse eilanden. Maar ook inclusief een belangrijk stuk van Spanje, overigens. Heet dan ook gewoon Gallië. Of andersom, een stuk van wat wij Gallië noemen, heet in het verleden ook Spanje. Dat zijn allemaal namen die wat door elkaar lopen. Maar dat is vooral Jozef uit Gallië. Uit Galilea. Maar het heet oorspronkelijk Galilea der Heidenen. En wij kennen alleen Galilea der Joden. Maar Galilea der Heidenen is uiteindelijk gewoon Gallië der Heidenen. Van de 10 stammen. West-Europa dus. En als in de Bijbel staat een volk wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien, staat erbij waar dat volk dan is. In Gallië der Heidenen staat er gewoon. Met andere woorden, het licht ging niet op in Israël onder de Joden. Het licht ging op onder de Heidenen, namelijk onder de 10 stammen van Israël. En dat klopt, want waar is het licht gebleven? In wat wij zouden noemen de christelijke wereld. En dat is van oudsher dan toch echt hier West-Europa. En voor zover het in het oosten ooit was, is daar heel snel verdwenen. Toch? Nou, dat verhaal is dat dus, hè? Dat steekt daar overal achter. En het verklaart waarom de Heer Jezus geboren werd als zoon van Jozef. Het verklaart waarom de Heer wedergeboren werd als zoon van Jozef. Al klinkt dat heel gek als ik het zo zeg, maar ik bedoel het overdrachtelijk. Ik heb het nu over Jozef van Arimathea. Toch? En het verklaart waarom de apostel Paulus op weg geholpen werd door inderdaad Jozef. Was weer een andere dan. Wij kennen hem als Barnabas, maar in de Bijbel heet hij oorspronkelijk Jozef. Eén keer en daarna wordt de naam definitief vergeten. En het verklaart waarom Judas vervangen zou worden door Jozef. Nou ja, goed, werd Matthias, dus we vergeten Jozef weer. Maar hij was er even, hè, Jozef. Even. Maar dan, hij wordt gepasseerd. Of overgeslagen, of hij verdwijnt van het toneel. Je hoort er niet meer van, enzovoort. Dus met al die Jozefen zo. Is dat meervoud van Jozef, Jozefen? Jozefs. Nou goed. Kijk, dat is daar allemaal mee verklaard. Gewoon. En als je het één keer gezien hebt, zeg ik altijd, kun je het niet meer vergeten, je moet erover struikelen. Daar gaat het om, hè? Nou goed. Ik probeer terug te gaan naar Romeinen 11. Want wat ik aan het begin van de middag zei, herhaal ik nu dus weer. Namelijk, in deze laatste woorden van de uiteenzetting vinden we de clou van het verhaal. En de clou van het verhaal is dat de priesterlijke verantwoordelijkheid die lag bij het Joodse volk. Let op, bij het Joodse volk. Gelovig of ongelovig, maakt niks uit. De verantwoordelijkheid lag bij dat volk. God had het aan dat volk gegeven. Alleen waar het ongelovig is, kan het dat ambt niet bedienen. Maar het was wel in dat ambt gesteld. Heb je dat nog? Gelovig of ongelovig, dat was ongelovig, maar niettemin stond nog in dat ambt. De 10 staan al lang niet meer, maar de 2 wel. Nog steeds. En dat ambt is gegeven niet zozeer aan de gemeente, maar wel aan de heidenen. En meer in het bijzonder, want dat is de clou van het verhaal, één specifiek heidens volk. Namelijk het voormalige Israël. De 10 stammen namelijk. En dat zou vrucht dragen. Dat wil zeggen, dat volk zou de priesterlijke verantwoordelijkheid krijgen en zou vrucht dragen. En de vrucht daarvan, het resultaat van de priesterlijke arbeid van die 10 stammen, om zo te zeggen, dat is de gemeente. Dat is toch niet zo moeilijk te volgen? En dus die takken van de wilde olijfboom die overgezet zijn in de tammen, maar daarna alsnog weer worden afgesneden, dat is niet de gemeente, maar dat zijn de 10 stammen van Israël. En daarom was het ook inderdaad een olijfboom. De tammen, het Joodse volk, de wilde, de 10 stammen van Israël, die al lang tot de heidenen gerekend werden. Het waren dus, en het zijn dus, het blijven dus tot in onze dagen heidenen, heidense volkeren, enzovoort. Niks mee mis. Ze zijn niet Joods namelijk, ze zijn heidenen. Maar niettemin die heidenen hebben deze verantwoordelijkheid gekregen. En daarna is het probleem altijd, dat als ik het moet argumenteren, moet ik daarna in de praktijk me bezighouden met de kerkgeschiedenis enzovoorts. En dat is een heel probleem, omdat men de kerkgeschiedenis natuurlijk ook compleet verziekt heeft. Om toch vooral het primaat in de christelijke kerk te leggen bij de Rooms-Katholieke kerk en in Rome enzovoorts. Terwijl in werkelijkheid dat niet het geval is. In werkelijkheid lag het niet bij Rome. Dus we weten hoe het zit met Rome. Ja, je mag het niet meer zeggen natuurlijk. Maar waar het op neerkomt is dat Rome. En de kerkhervormers zagen dat ook heel goed. Die zeiden Rome, hoezo Rome? Je kan het beter Babel noemen. De moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En dat is het ook eigenlijk. Wij willen dat liever niet weten, omdat het de naam christendom draagt. En wij geven ons voor christenen uit. Dus ja, als we Rome besmetten, besmetten we onszelf dikwijls. Eigenlijk, dus we willen dat liever niet weten. Maar het is wel zo. En wij zeggen, het is godsdienst, het is christendom. Ik zeg u, het is afgoderij. Echt afgoderij.
De gebruiken komen daar toch vandaan?
Natuurlijk, het is gewoon afgoderij. En het is het ook van bijna van het begin geweest. Niet helemaal van het begin. Maar ik heb u al eerder verteld dat voor zover Rome een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van de kerk, was het omdat daar Britten huisden. En met name de Britse koninklijke familie. Die ik dus beschouw als een volgende in de lijst. Ik denk dat je de lijst gewoon doortrekt. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraim, Joshua, Jerobeam, Keredok. En dat was die Britse vorst die door de Romeinen werd gevangen gehouden in Rome. In de dagen dat Paulus daar ook in gevangenschap was. Enzovoorts. Die elkaar daar ontmoet hebben. Enzovoorts. Dat verhaal is dat. Ja, dat kan je niet in een paar woorden vertellen. Maar het blijft natuurlijk een schitterend verhaal. Je vindt meestal alleen maar brokstukken van de geschiedenis terug. Hier en daar. Het is soms moeilijk om het aan elkaar te krijgen, maar niettemin is het een heel duidelijk verhaal. Alleen niemand hecht er belang aan, niemand geeft het enige betekenis. En dus laat maar zitten en we vergeten het. En later zegt men, och, het is gewoon een legende, iemand heeft het bedacht. Want dat krijg je dan. Maar het is naar Bijbelse maatstaven hoogst elementair, omdat het de wijze is waarop God zijn beloften vervuld heeft. En het evangelie ging niet naar Rome, het ging via Rome. Maar het ging naar Brittannië, en daar heeft het altijd de eeuwendoorse kern gehad. Dat was de basis, de zetel van het christendom. En tot in onze dagen. En dan zeggen ze, primaatschap moet zoeken binnen het christendom, dan niet in Rome, maar dan in Canterbury. Niet dat ik daar zo van gecharmeerd ben, want ik zoek het liever nog iets verder naar het oosten, bij de ruïnes in Glastonbury. Want het lijkt me dat dat de goede plaats is. Maar in ieder geval in Brittannië, daar gaat het om. En daarna zeg ik altijd, wat denkt u eigenlijk waar het evangelie vandaan kwam toen het hier in Nederland kwam?
Juist.
Toch? Ook volgens de gewone geschiedenisboekjes. Uit Brittannië. Wij hopen trouwens reis te hebben naar Rome van de zomer. Snel inschrijven, want anders is de bus vol. Naar Rome. Wij hopen onderweg, omdat we toch onderweg zijn. Ik heb formulieren bij me. Omdat we toch onderweg zijn en het een lange rit is met de bus, hopen wij onderweg nog even uit te stappen ergens in Zwitserland en een grot te bezoeken, de grot van Beatus. Maar wat niemand je meer vertelt, is dat Beatus de man is die in Zwitserland vereerd werd. Als de man die het evangelie gebracht heeft in Zwitserland, zoals wij in Nederland Bonifacius vermoord hebben. Nou goed, laat maar zitten, maar zoiets. Maar deze Beatus heette eigenlijk gewoon Beatty, denk ik altijd. Het was een Brit, namelijk een Britse zendeling. En hij is overleden omtrent 110 van onze jaartelling. Heb je dat? Dat was maar enige tientallen jaren na de dood en opstanding van Christus enzovoorts. Maar toen was het evangelie al naar Engeland geweest en vanuit Engeland al verbreid in heel Europa. Dat is het verhaal. Alleen zeg maar, nou ja, het is een legende. Het zal wel een verwarring zijn met iemand anders die ook diezelfde naam Beatus droeg. Want men heeft natuurlijk mensen naar hem vernoemd. Honderden jaren later nog. En daarna zegt men, nee, die oude, dat is een misverstand. Beatus stamt uit de 4e eeuw of uit de 5e eeuw. Ja, dat is een andere. Maar genoemd naar de eerste. Maar zo redeneert men die dingen weg. Maar het is gewoon zo, het is altijd zo geweest. Kerkhervorming, begonnen in Bohemen, Johannes Hus. Vergeet het maar, het is op de Britse eilanden is het begonnen. Veel eerder, al. Voor zover het ooit begonnen is trouwens, want er is nog een veel beter verhaal. Dat is dat het nooit begonnen is, het was er altijd al. Er zijn altijd categorieën van gelovigen geweest die zich van Rome of de Rooms-Katholieke Kerk nooit wat hebben aangetrokken. En hoofdzakelijk vond je, niet uitsluitend, maar wel hoofdzakelijk weer op de Britse eilanden. Dat is het voordeel van eiland ook, hè?
Zeg
zou kunnen dat het juist die isolatie van Engeland, dat de wegen.
Ja.
Dat het verbaast mij, dat het weer in Engeland is, vanuit het vasteland niet zo goed te bereiken.
Ja, dat heeft wat dat betreft een groot voordeel gehad op meerdere manieren. Een van de voordelen is geweest dat het evangelie daar betrekkelijk makkelijk gebracht kon worden, omdat het oorspronkelijk althans buiten het Romeinse Rijk viel. Dat heeft maar enkele jaren geduurd, want toen kwamen de Romeinse legers erachteraan. Men wil het niet geloven, men zegt dat is de zoveelste poging om Brittannië te veroveren. Maar men zou ook kunnen zeggen dat is de definitieve poging om Brittannië te veroveren. Omdat daar het christendom gevestigd werd en de Romeinen waren grote tegenstanders van het christendom. Er zijn er dus die zeggen dat die verovering van Brittannië niet tot doel had de verovering van Brittannië. Zoals 1 Julius Caesar dat geprobeerd had, een jaartje of 80 ervoor of zoiets. Maar dat het tot doel had gewoon de uitroeiing van het christendom daar. Maar niettemin, Glastonbury, daar waar Jozef van Arimathea heen ging, viel officieel net buiten de grenzen van het Romeinse Rijk. En Cornwall, dus nog verder naar het westen, is er altijd buiten gebleven. En op gelijke wijze zijn de Britse eilanden altijd afgezonderd geweest van de Rooms-Katholieke Kerk. Het bekende verhaal, dat staat in alle boeken, is dat in 587 of zo, jaartallen moet je niet al te nauwkeurig nemen, maar dat in 587 of zo een Augustinus van Canterbury, noemen wij hem, maar dat die ene Augustinus, niet te verwarren met die andere, maar dat ene Augustinus door de paus, ene Gregorius, gestuurd werd naar Brittannië om daar het evangelie te brengen, zeggen, denken wij dan. Historisch zegt men om het land te kerstenen enzovoort. En dat staat nog steeds zo in de geschiedenisboekjes. In de zesde eeuw dus, eind zesde eeuw, 587, is het evangelie gebracht in Brittannië. Nou, dat is dus grote onzin, want het was er 500 jaar en meer. Daarvoor was het er ook al. Ik denk dat het er al was voordat het in Judea was, eerlijk gezegd. En voordat het in Jeruzalem was. Maar dat leg ik een andere keer dan misschien wel weer eens uit. Maar het was er al lang. En dat is ook wat Augustinus prompt aan de paus geschreven heeft. Het probleem is echter dat de brief die hij schreef in Rome niet bewaard is geworden. Of althans, men beweert dat hij niet bestaat. Maar in Engeland is hij uiteraard wel bewaard geworden. En daarin schrijft deze Augustinus aan de paus dat hij weliswaar het evangelie wilde brengen op de Britse eilanden, maar dat het nergens voor nodig was, omdat daar de christelijke kerk al lang bestond. Nou, veel uitgebreider dan ik het nu zeg. Maar was er altijd al. Met verwijzing zelfs naar de oude kerk in Glastonbury, die toegeschreven wordt aan Jozef van Arimathea. Maar goed, dat is allemaal historisch. Alleen de Rooms-Katholieke Kerk ontkent het. En daarna zegt men, weer jaren later zegt men, dat in wanneer het maar was, 16 zoveel geloof ik, 15 zoveel, 16 zoveel, dat Hendrik de Achtste, omdat hij ruzie had met de paus over een van zijn vrouwen. Dat was niet de Achtste trouwens, maar Hendrik wel, maar die vrouw niet. Maar dat die Hendrik de Achtste de ruzie kreeg met de paus, omdat de paus zijn huwelijk niet ongeldig wilde verklaren of iets dergelijks. En toen zou hij de kerk in Brittannië hebben afgescheiden van de Rooms-Katholieke kerk. En dat is dan het begin van de Anglicaanse kerk. Nou, dat is je reinste geschiedsvervalsing. Zo zonder meer. Er is in Engeland ook eigenlijk nauwelijks iemand die dat gelooft. Het was namelijk niet zo. En de discussie was ook een heel. Dit was de aanleiding, hè? Dat Henry zegt, wat heb ik eigenlijk met Rome van doen en met die paus daar? Hij zei, onze kerk hier in Engeland is altijd onafhankelijk geweest. Is zelfs ouder dan die van Rome enzovoorts. En ik heb met die paus niks van doen. En daarna corrigeerde hij wat die Augustinus in de tijd geregeld had, want Augustinus heeft niet het christendom gebracht in Engeland. Augustinus heeft de Engelse kerk onderworpen aan Rome. Dus hij heeft de Rooms-Katholieke kerk gebracht in Engeland. En niet te vergeten, Ierland. Maar goed, zitten ze nou nog mee met die problemen dan? Ja, zeker. Ja, zeker wel. En Hendrik heeft dus de paus geschreven en hij zegt... Bekijk het maar met je Rooms-Katholieke Kerk. Wij zijn de oudste kerk en ik kon het aantonen ook. Het was ook niet onbekend. En nou, dat was het dan. Enzovoorts. De Engelse vorst was in die dagen al honderden jaren officieel de defender of the faith. Hoofd van de kerk, zegt men dan, maar vooruit. Maar zo zit dat. En daarna zeg ik, zending in heel de wereld, altijd vanuit Brittannië. Bijbelverspreiding over de hele wereld, altijd vanuit Brittannië. Is altijd al zo geweest. Hervorming vanuit Brittannië, enzovoorts.
De koningin, is daar toch nog het hoofd van de kerk?
Nou, men noemt het hoofd van de kerk. Het is het niet echt. Officieel staat de kerk onder bescherming van het Britse koningshuis. Is het idee. Maar te zeggen hoofd van de kerk, dat is niet waar. Zo heet het ook absoluut niet.
Ik heb dat maar zo eens gelezen.
Ja, dat schrijven mensen die er geen verstand van hebben, denk ik al. Sorry. Ja, ik heb er altijd moeite mee met dat soort uitdrukkingen. Het is namelijk niet zo. Er is maar één hoofd van de kerk, dat is Christus. Dat leren ze daar ook. En de Britse vorst is defender, dat wil zeggen verdediger, van niet eens de kerk... Niet eens defender of the church, laat staan head of the church, maar defender of the faith. Dat wil zeggen verdediger van het geloof. En dat staat eigenlijk nog in belangrijke mate los van de kerk. De Anglicaanse kerk is trouwens helemaal een bijzondere, omdat officieel die kerk geen leer kent. Dat wil zeggen, je kunt lid van die kerk zijn en geloven wat je wilt. En je kunt predikant zijn in die kerk en je kunt leren wat je wilt. Dat wil niet zeggen dat je dan geen problemen krijgt, maar ook als je je houdt aan de Bijbel krijg je zeker problemen. Dat bedoel ik maar. Dus het maakt niet zo geweldig veel uit. Maar ik heb iemand gekend, die was predikant in de Anglicaanse kerk en ik heb hem wel eens gevraagd hoe hij dat in vredesnaam daar volhield. Daar hoor je toch helemaal niet thuis? Hij zei, misschien niet. Maar het is de enige plaats waar ik verzekerd ben van dat men mij met rust laat, wat ik de mensen ook leer. Hij is bevestigd als predikant in de Engelse kerk en dus geniet hij bescherming en verzorging van die kerk. En salaris van die kerk, pensioen van die kerk, hoort er allemaal bij. Enzovoort. En de kerk bemoeit zich niet met de leer, officieel niet. Maar ja, je kunt natuurlijk zulke dingen leren dat geen enkel kerk, plaatselijke kerkje meer als predikant wil hebben. Dat kan natuurlijk allemaal. Maar je kunt leren, je kunt doen wat je wilt, want de leer bemoeit de kerk zich niet mee. De kerk is alleen de organisatie. Maar de leer is voor de verantwoordelijkheid van elke individuele predikant. En ik denk dat dat ook ongeveer wel zo hoort.
Maar was het in Nederland ook niet ongeveer zo? De kerkenpad van NCRV, er was een keer een uitzending. In Weersgeloof waren 7 pastoors. Het zal wel geweest zijn in die tijd een pastoor met 6 kapelaans.
Ja.
De reformatie komt, dit worden de kerk uitgezet.
Ja.
Maar je hebt geen predikanten.
Ja.
Degene die een Bijbel in huis had, mocht blijven.
Ja.
Geen van de 7 had een Bijbel in huis. Maar dan hebben ze toch gekletst aan de nekharen.
Ja, tuurlijk ja. Ja, dat is ook zo. Maar kijk, ik zal het u nog sterker vertellen. Afgelopen week is, openbaar gemaakt de boeken, de zwarte lijst, dan wel de zwarte lijsten van boeken, zal ik maar zeggen, die verboden waren dus door de Rooms-Katholieke Kerk in de loop der tijd. En daar stond de Bijbel ook op. Nou, dat is toch duidelijk genoeg.
Het is nog steeds zwart, hè?
Ik denk dat hij daarom zwart is, ja. Ja. Nou goed. Kijk, de reden daarvoor is een heel eenvoudige. Ze zeiden, ja, als iedereen zich maar bezighoudt met de Bijbel... dan krijg je de meest vreemde opvattingen en leringen. En dat is dikwijls ook zo, helaas... is ook zo gewoon, ja. Het zal nog niet het ergste geweest zijn, maar het idee is al wel geweest. En dan verliezen wij de macht over die mensen. Dus enzovoorts. En vandaar de opvatting dat niet wat de Bijbel zegt zo belangrijk is, maar wat belangrijk is wat de kerk ervan zegt. Enzovoorts. En daarna de variant erop, genuanceerd. Het gaat wel om wat de Bijbel zegt, maar vooral gaat het in de eerste plaats om hoe de kerk het uitlegt. En dat is het dan. En helaas, ik moet u zeggen, daar hebben de reformatoren zich in de tijd natuurlijk heftig tegen verzet. Het ging om sola scriptura. In sommige kringen in Nederland bestaat wordt die term nog gebruikt. Alleen de schrift. Maar binnen de kortste keren was het natuurlijk binnen het protestantisme weer precies hetzelfde als bij de Rooms-Katholieken. Het gaat niet om wat de Bijbel zegt, het gaat erom wat de kerk over de Bijbel zegt. En dus gewoon wat de kerk zegt. En dat is nu nog zo. Als je iets doet alleen op basis van de Bijbel, is het niet goed. Het moet zijn op basis van de belijdenisgeschriften. Nou ja, Bijbel en belijdenisgeschriften. Maar de Bijbel bedoelt men echt niet. Men bedoelt belijdenisgeschriften. En dat is weer wat de kerk dus over de Bijbel gezegd heeft. En dan is de Bijbel weer weg. Enzovoorts. Ja, aan de ene kant ken ik ook het probleem dat iedereen met zijn Bijbel doet waar hij zin in heeft en de meest vreemde leringen eruit haalt. Aan de andere kant ben ik blij dat wij een Bijbel hebben, zodat wij de meest vreemde leringen uit kunnen halen. Zeg ik dan maar laconiek. Want ja, wat moet je? Hè? Maar als je overgeleverd bent aan een organisatie die gezag, macht uitoefent, en die moeten dan bovendien het woord Gods bij de mensen brengen, dan weet ik op voorhand dat dat gewoon elkaar niet verdraagt. Om de eenvoudige reden dat als men macht wil uitoefenen, dan kan dat niet met de Bijbel. De Bijbel maakt de mensen vrij. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrij maken. En als een mens vrij is, betekent het dat hij niet valt onder de macht van het een of andere kerkgenootschap. En dat is wat de historie ook demonstreert, met name de kerkhistorie. Geef de mensen een Bijbel en binnen de kortste keren bedanken ze voor hun kerklidmaatschap. Of ze worden eruit gezet. Het kan niet schelen van welke kant het initiatief komt. Het gebeurt gewoon. Het is altijd zo geweest. Dat is eigenlijk de hele kerkgeschiedenis. Dit namelijk. Geef ze een Bijbel. En ze worden vrij of onttrekken zich of ze worden in de ban gedaan. Maar in de praktijk komt het dus altijd op hetzelfde neer. En zodra dus een kerkgenootschap zich gaat bezighouden met uitoefenen van tucht, herhaalt de geschiedenis zich weer. Op hetzelfde moment ben je je Bijbel kwijt. Toch? En dus verdraagt het elkaar niet. Vandaar dat de eigenlijke kerkgeschiedenis zich niet afspeelt binnen de officieel erkende kerkelijke instituten, maar eigenlijk daarnaast. Niet in de lege plaats, maar daarbuiten. Maar dat staat niet in de gangbare geschiedenisboekjes. En daarom publiceer ik af en toe een stukje van, dominee Bultema, met zijn verhaal over het giliasme, want dan heb je een pracht van een lijn. Uit de historie van groeperingen die wel degelijk de Bijbel hadden en geloofden met alle misvattingen die er dan bij waren wellicht, maar die buiten de bestaande leringen, officiële leringen en kerkgenootschappen om gewoon geloofden in wat de Bijbel zegt over profetisch woord enzovoorts. Daar zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar ja goed, dat is mijn afdeling ook niet echt. Maar daarom, als u nou denkt, waarom publiceert hij dat? Nou, daarom. Om te laten zien dat het echt kennis van de schrift en geloof in het woord Gods, die vind je meer buiten, in het algemeen vind je meer en directer in elk geval buiten de officiële kerken dan daarin.
Ik vind de hoofdzaak bij alles is dat wij de Bijbel zien als het onfeilbare woord van God. Als we daarvan uitgaan, dan zou je zeggen, dan zit je
gespoed. Zuster, ja, ik vul het graag aan. Maar gaat het niet om dat wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is. Het gaat erom dat wij die Bijbel dan ook ons eigen maken. Dat wil zeggen dat we hem onderzoeken zoals de schrift zelf zegt, anders betekent het niks.
Maar juist de clue is dat zoveel de Bijbel niet als iets onfeilbaars onfeilbare woord erkennen. En daar krijg je die verschuivingen.
Kijk, het probleem is, als men de Bijbel niet erkent als het onfeilbaar woord Gods, hoeft men hem eigenlijk ook niet te bestuderen, hoeft men er geen consequenties uit te trekken, want je weet nooit zeker of het wel het woord van God is. En dus vind je altijd dat waar je onomstotelijk kunt aantonen dat de Bijbel iets bepaalds leert, dat er altijd iemand komt die zegt, ja, maar of dat nou echt het woord van God is. Want dan kan men met argumenten uit de schriften niet tegenop. En dan krijg je dus andere argumenten. Namelijk van, nou ja, dat staat er wel, maar het is zo niet bedoeld. Of het is ook maar mensenwerk. En hoe kun je nou zeker weten dat God dat geschreven heeft? En zo wordt het weggeredeneerd. Maar waar het om gaat is niet maar dat wij zeggen de Bijbel is het woord van God. Letterlijk, van kaf tot kaf, en hoe het maar heten mag. Dat heeft geen enkele zin. Waar het om gaat is dat we hem ook inderdaad zouden geloven. Hetgeen alleen kan als we weten wat erin staat. Dus iets concreets, niet maar een theoretische stelling van het is het woord van God, het is een dichtlaat. Wat maakt het dan uit of het het woord van God is of niet? Dat is dan inderdaad niet belangrijk. Toch? Pas als we hem open doen en ons eigen maken is belangrijk of het het woord Gods is. En dan moet ik u nog wat zeggen en dan hou ik er echt mee op. Nou moet... Ik zal u nog wat zeggen. Waar het in de eerste plaats om gaat, waar het de Heer in de eerste plaats om gaat, is dat wij liefde hebben voor de waarheid. En dus de waarheid zoeken. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg.